Praise Jesus.
Praise Jesus.
We mentioned a verse this morning.
We hebben een vers genoemd vanmorgen.
And I didn't give you the scripture, but I was asked to.
En ik heb je het schriftgedeelte niet gegeven, maar er werd om gevraagd.
It says in Proverbs 20, verse 27.
Staat in Spreuken 20, vers 27.
The spirit of man is the lamp of the Lord.
De geest van de mens is een lamp des Heren.
I failed to give you that reference.
Ik heb je vergeten dat schriftgedeelte te geven.
But it's important in understanding the function of our spirit.
Maar het is heel belangrijk om het functioneren van onze geest te begrijpen.
The spirit of man is the lamp of the Lord.
De geest van de mens is de lamp van de Heer.
Now we were talking about spiritual communication.
En we spraken over geestelijke communicatie.
How it comes in as a word, as a picture, and as a nudge.
Het komt binnen als een woord, als een beeld of als een iets een nudge, een aanraking, aansporing.
A revelation or an inspiration.
Een openbaring of een inspiratie.
And we are stressing spiritual communication.
En we zijn worden uitgerekt met betrekking tot geestelijke communicatie.
But we understand as Christians.
Maar wij begrijpen als christenen.
That God speaks to us in many other ways.
Dat God tot ons spreekt op vele andere wijzen.
God speaks to us through the written word of God.
God spreekt tot ons door het geschreven woord.
He speaks to us through brothers and sisters in Christ.
Hij spreekt tot ons door broeders en zusters in Christus.
He can direct your life through circumstances.
Hij kan je leven dirigeren door omstandigheden.
He can speak to you any way he wants to.
Hij kan op wat voor wijze dan ook maar spreken.
So we accept all that.
Dus dat aanvaarden wij allemaal.
But we were emphasizing the spiritual communication.
Maar wij hebben de geestelijke communicatie benadrukt.
And we're learning how to tap into the spirit.
En we leren hoe in te tappen in de dingen van de geest.
Now I didn't get as far as I wanted to this morning.
Nou, ik ben niet zo ver gekomen als ik eigenlijk wilde vanmorgen.
And we didn't get to talk about discernment.
En we hebben nog niet gesproken over onderscheiding.
So very quickly let me say these three things.
Dus laten we snel deze drie dingen zeggen.
Concerning how we discern good from bad.
Met betrekking hoe we goed van kwaad kunnen onderscheiden.
When we're talking about spiritual discernment.
Als we praten over geestelijke onderscheiding.
First of all, we've got the written word of God.
Eerste plaats hebben we het geschreven woord van God.
1 Timothy 3:16 tells us.
1 Timotheus 3 vers 16 leert ons.
For all scripture inspired by God.
Is geïnspireerd door God.
And it's profitable for reproof or correction.
En het is goed om te onderleggen en mee bezig te zijn.
And for training in righteousness.
En om voor te getraind te worden in rechtvaardigheid.
Because the scripture is inspired.
Want het schrift is geïnspireerd.
Other inspirations,
andere inspiraties,
will not disagree with this written word of God.
Zullen niet tegen de inspiratie van dit geschreven woord ingaan.
So our first basis for discernment,
dus onze eerste basis voor onderscheiding,
is that the teachings that are coming forth,
is dat het onderwijs wat voortkomt,
or the things that are being presented from spiritual manifestations,
of de dingen die worden gezien als geestelijke manifestaties,
will agree with the written word of God.
Samen zullen gaan, overeen zullen stemmen met het geschreven woord van God.
I want to add one more verse to that.
Ik wil nog één vers aan toevoegen.
In Isaiah chapter 8.
In Jesaja hoofdstuk 8.
Verse 20.
Jesaja hoofdstuk 8 vers 20 zegt.
Let me read starting verse 19.
Laat ik beginnen vers 19.
And when they say to you.
En wanneer men tot u zegt.
Consult the mediums and spiritists to whisper and mutter.
Vraag de geesten van de doden en waar zeggen de geesten.
Should not a people consult their God?
Die daar piepen en mompelen, zal een volk niet zijn God vragen?
Should they consult the dead on behalf of the living?
Zal men voor de levende de doden vragen?
To the law and to the testimony.
Tot de wet en tot de getuigenis.
If they do not speak according to this word.
Voor wie niet spreekt naar dit woord.
It is because they have no dawn.
Is er geen dageraad.
Now here is one of the scriptures.
Hier is één van de schriftgedeelten.
That tells us to avoid spiritists and those contacting the dead.
Die ons leert om spiritisme en contacten met de doden te vermijden.
And then it gives us a warning.
En dan geeft het ons een waarschuwing.
Concerning all spiritual inspiration.
Met betrekking tot alle geestelijke inspiratie.
That if it doesn't agree with the written.
Als het niet overeenstemt met het geschreven woord.
To the law and to the testimony.
En overeenkomstig de wet en het getuigenis.
That we shouldn't listen to it.
Dan moeten wij niet naar luisteren.
So this is our first basis of discernment.
Dus dit is onze eerste basis van onderscheiding.
Our second basis.
Onze tweede basis.
Is the glorification of Jesus Christ.
Is de verheerlijking van Jezus Christus.
If you'll turn to 1 Corinthians chapter 12.
Gaat u even met mij naar 1 Korinthe hoofdstuk 12.
We are told there how to discern.
Ons wordt daar geleerd hoe te onderscheiden.
What powers of God and what's of Satan?
Wat de kracht van God is en welke van Satan is.
Verse 1 of chapter 12 says.
Vers 1 van hoofdstuk 12 zegt.
Now concerning spiritual gifts, brethren.
Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders.
I do not want you to be unaware.
Wil ik u niet onkundig laten.
Now many of your translations.
Vele van uw vertalingen.
Will have italics letters for the word gifts.
Zullen andere letters hebben voor het woord gaven.
In the original Greek Bible.
In het originele Grieks staat.
The word gifts isn't there.
Staat het woord gaven niet.
Originally it says.
Eigenlijk staat ook geen uitingen staat
concerning
er niet.
The spirituals.
Er staat eigenlijk ten aanzien van het geestelijke.
Implying all of the spiritual things.
En dat betekent alle geestelijke dingen.
And Paul says he doesn't want us to be ignorant.
En Paulus zegt hij wil niet dat we onwetend zijn.
And the next verse tells us how to discern.
En het volgende vers zegt hoe we dat kunnen onderscheiden.
You know that when you were pagans you were led astray to dumb idols, however you were led.
Gij weet dat gij toen gij nog heiden waart, die blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven.
And verse 3 tells us.
En vers 3 leert ons.
Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says Jesus is cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
Daar maak ik bekend dat niemand door de Geest God sprekende zegt vervloekt is Jezus, en dat niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest.
So our second basis for discernment.
Onze tweede basis voor onderscheiding.
Is the exaltation of Jesus Christ as Lord.
Is de verheerlijking van Jezus Christus als Heer.
Now Lord means number one.
Nou Heer betekent nummer één.
No one else higher than Him.
Niemand is hoger dan Hij.
His name's exalted above every other name.
Zijn naam is verheven boven alle andere naam.
Now sometimes this is confusing for people.
En soms is dat verwarrend voor mensen.
There are some healers in Mexico.
Er zijn wat genezers in Mexico.
Who use the name of Jesus for the healing power.
Die de naam van Jezus gebruiken voor een geneeskracht.
But they also believe in reincarnation.
Maar ze geloven ook in reïncarnatie.
In Brazil, there's a man named David Ebbingen.
In Brazilië is een man genaamd David Ebbingen.
And he works in a motel during the day.
En hij werkt overdag in een motel.
And then every day he treats patients.
En iedere dag behandelt hij patiënten.
After he gets off work.
Nadat hij van zijn werk komt.
He averages 300 miracles per day.
Hij heeft ongeveer 300 wonderen per dag.
And his common practice is this.
En zijn normale praktijk is dit.
He goes into a trance at the end of the day.
Hij gaat aan het eind van de dag in trance.
He takes out a knife.
Hij neemt een mes.
And people come and sit before him.
En mensen komen voor hem zitten.
And he sticks the knife in their eyeball.
En hij steekt het mes in hun oogbal.
And then he wipes it on his pants.
En dan veegt hij het af van zijn broek.
And then the next person comes.
En dan komt de volgende.
Now he has some other ways of treating people.
Nou, hij heeft ook nog andere manieren waarop die mensen
behandelen. But that is his most used method.
Maar dit is zijn meest gebruikte methode.
And there are medical doctors who watch him.
En er zijn medische dokters die dat bekijken.
There are scientists who have studied him.
Wetenschappers die het bestudeerd hebben.
And they're recording over 300 miracles a day.
En ze vergeven verslag van ongeveer 300 wonderen per dag.
But now he teaches reincarnation.
Hij onderwijst ook reïncarnatie.
When we're in the Philippines,
toen wij in de Filipijnen waren,
we have to deal with the Filipino healers.
Moesten we dingen regelen met de Filipijnse geneesheren.
And they have a cross in their healing services.
En ze hebben in hun geneesdienst een kruis.
But now this verse tells us.
Maar dit vers leert ons.
That it must confess Jesus as Lord.
Maar het moet het bevestigen dat Jezus Heer is.
The first thing we must settle.
De eerste wat moeten we regelen.
Is which Jesus are they confessing as Lord?
Is welke Jezus? Wie is de Jezus die zij erkennen als Heer?
For example, in Mexico.
Bijvoorbeeld in Mexico.
There are many people named Jesus.
Zijn vele mensen die worden Jezus genoemd.
And none of those are Lord.
En niemand van hen is Heer.
They're not my Lord.
Ze zijn niet mijn Heer.
Now the second thing we must settle.
De tweede wat we moeten regelen.
Is that it's not enough just to have a cross in their service.
Het is niet genoeg om alleen maar een kruis te hebben in je dienst.
There's a cult in America.
Er is een cultus in Amerika.
We were trying to get people saved out of this cult.
Wij probeerden mensen gered te krijgen uit de cultus.
There's about 4,000 people living in one center.
Er zijn ongeveer 4,000 mensen die wonen in één centrum.
The leader of this cult is a woman.
De leider van deze cultus is een vrouw.
And she can heal various diseases at different times.
En ze kan verschillende ziektes genezen op verschillende tijden.
I was sitting in a room with some of the leaders.
Ik zat in de kamer met wat leiders.
And I asked them, why did Jesus die on the cross?
En ik vroeg hen, waarom stierf Jezus aan het kruis?
And the first one gave me this exact answer.
En de eerste gaf me dit precieze antwoord.
I have no idea.
Ik heb er geen idee van, zei hij.
But now they use the name of Jesus.
Maar ze gebruiken de naam Jezus.
In their healing services.
In hun genezingsdiensten.
But you see, their belief of Jesus.
Hun geloof in Jezus.
Is that he is one of the ascended masters.
Is hij is een van de afgedaalde meesters.
On an equal level of Buddha.
Opgestegen meesters op een gelijk niveau als Buddha.
Or any of 12 other ascended masters.
Of elk van de andere 12 meesters die er zijn.
To believe Jesus is one of 12.
Om te geloven dat Jezus een van de 12 is.
Is not believing he is Lord.
Is niet geloven dat hij Heer is.
Therefore that's a demonic power.
Daarom is dat een demonische kracht.
The more people get involved with demonic power.
Hoe meer mensen betrokken worden bij demonische kracht.
The more they will be confused about who Jesus Christ is.
Hoe meer verward zullen ze worden over wie Jezus is.
The test is that he is Lord.
De proef is dat hij Heer is.
That he is number one.
Dat hij nummer 1 is.
Above all others.
Boven alle anderen.
If the spirit does not glorify him as number one.
Als de geest het niet verheerlijkt als nummer 1.
Then it is demonic power being used.
Dan wordt demonische kracht gebruikt.
So that is our second test.
Dat is onze tweede test.
And it's not enough again.
En het is niet genoeg.
That people just use the name of Jesus.
Dat mensen de naam Jezus gebruiken.
Or that they have crosses in their services.
Of dat ze kruisen in de diensten hebben.
It is the exaltation of Jesus Christ.
Het is de verhoging, de verheerlijking van Jezus Christus.
As number one.
Als nummer 1.
That is proof that it is God's Spirit at work.
Waardoor het bewezen wordt dat het Gods Geest is die werkt.
Our third test is this.
Onze derde test is deze.
The fruit that is produced.
De vrucht die geproduceerd wordt.
Over the long run.
Over de lange termijn.
In Matthew chapter 7 verse 15 to 20.
In Matthäus 7 vers 15 tot 20.
Jesus told us we'll know them by their fruit.
Zegt Jezus, je zult ze kennen door hun vrucht.
Some ministries you need to watch over the long run.
Sommige bedieningen moet je bekijken over de lange termijn.
And see the fruit being produced in people's lives.
En de vruchten zien die geproduceerd worden in het leven van mensen.
With the Filipino healers.
Bij de Filipijnse geneesheren.
We have been able to watch some people get healed.
Waarin we konden mensen zien genezen worden.
But they're not confessing Jesus Lord.
Maar ze beleiden Jezus niet als Heer.
One woman that I'm familiar with.
Een vrouw die ik ken.
Was very crippled up with arthritis.
Was helemaal kreupel van artritis.
And she was treated by the Filipino healers.
En ze werd behandeld door de Filipijnse medicijnmannen.
And she received some healing.
En ze ontving wat genezing.
But 2 months later,
maar 2 maanden later,
she was worse off than when she had gone in.
Was het nog erger als toen het begin.
Also what we see happening,
ook wat we zien gebeuren,
is that people's thoughts start changing.
En dat mensen hun gedachten beginnen te veranderen.
Those who are being treated by David Abingdon in Brazil,
zij die behandeld werden door David Abingdon in Brazilië,
we find over the long run,
we hebben ontdekt over de lange termijn,
that their thoughts start changing.
Dat hun gedachten gingen veranderen.
Even if they've only gone for treatment once,
ook al gingen ze maar voor één keer voor behandeling,
over the long run,
over de lange termijn,
their belief system starts changing.
Begint hun geloofssysteem te veranderen.
It's as if a spirit starts taking over their mind.
Het is alsof een geest hun gedachten begint over te nemen.
And a short time after being treated,
en een korte tijd nadat ze behandeld
they
zijn,
start believing in reincarnation,
beginnen ze te geloven in reïncarnatie.
Which disagrees with the word of God.
Wat tegenover het woord van God staat.
So we know that the power that he is using,
we weten dus dat de kracht die hij gebruikt,
is of the devil,
is van de duivel.
So we have these three bases.
Dus we hebben die drie basis.
Agreement with the written word of God,
overeenkomen met het geschreven woord,
exaltation of Jesus Christ,
verheerlijking van Jezus Christus,
and fruit over the long run,
en de vrucht over het lange termijn.
And we look for these things,
en we zoeken naar die drie.
And we're not afraid to look for these things.
En we zijn niet bang om ernaar te zoeken.
But now as we investigate various things,
maar nu als we verschillende dingen onderzoeken,
and supernatural phenomena,
en bovennatuurlijke verschijnselen onderzoeken,
and tomorrow when you ask questions,
en morgen als u vragen hebt,
about experiences that you've had,
over ervaringen die u heeft gehad,
we will use that basis,
gaan we deze basis gebruiken,
to discern certain things,
om bepaalde dingen te onderscheiden.
Some Christians have a hard time.
Sommige christenen hebben het heel moeilijk.
For example, if an angel,
bijvoorbeeld als een engel,
were to appear to you,
aan je zou verschijnen,
with pretty white wings,
met mooie prachtige vleugels,
and love was in the room,
en er liefde is in de kamer,
you would think it's from God.
Dan zou je denken, het is van God.
But I want to tell you,
maar ik wil u zeggen,
you can't judge things,
je kunt niet dingen beoordelen,
on the basis of their having pretty white wings,
of op het feit dat ze leuke mooie vleugels
or
hebben,
or warm feelings going through your body,
of dat er een warm gevoel door je lichaam gaat.
That's not biblical.
Dat is niet bijbels.
No.
Nee.
You might have a creature appear in your home.
Er komt misschien wel een schepsel in je kamer.
And it's a very scary thing.
En het is een heel beangstigend ding.
It creates fear in your heart.
Het brengt angst in je hart.
Do you know what?
Weet je wat?
That might be from God.
Dat is misschien wel van God.
If you were to judge that creature,
als je dat schepsel moet beoordelen,
on the basis of it being white colored,
of op het feit dat het wit gekleurd is,
you would miss true discernment.
Dan mis je de onderscheiding.
You've got to look at these three bases.
Je moet naar die drie basissen kijken.
Some of God's creatures,
sommige van Gods schepselen,
are very scary beings.
Zijn hele angstwekkende wezens.
In Ezekiel chapter 1,
Ezekiel 1,
we saw one of those creatures.
Zagen we een van die schepselen.
There's many more in the book of Revelation.
Er zijn er veel meer in het boek Openbaringen.
If a big thing with teeth appears before you,
als een groot ding met tanden voor je verschijnt,
Christians who don't understand these things,
christenen die die dingen niet begrijpen,
immediately say it's the devil.
Dan denk je de duivel.
Because they're not judging,
maar ze oordelen niet.
Or how the Bible teaches us to judge.
Over hoe de Bijbel leert dat we moeten oordelen.
So we've got to retrain our minds.
Dus we moeten onze hersenen opnieuw trainen.
To discern along these lines.
Om te onderscheiden langs die lijn.
Amen.
Amen.
It's okay to say amen now and then.
Je mag af en toe wel amen zeggen.
Now I want to bring in an understanding,
dus ik wil je wat begrip bijbrengen,
of the nature of man,
van de natuur van de mens,
and then we will combine it,
en dan gaan we het combineren,
with the picture of the world of the spirit,
met het beeld van de wereld van de geest,
which we developed this morning,
wat we vanmorgen hebben ontwikkeld.
So let's understand the nature of man.
Dus laten we eerst even de natuur van de mens begrijpen.
I want you to turn to Genesis chapter 2.
Ik wil dat u gaat naar Genesis hoofdstuk 2.
And look at verse 7.
En kijk naar vers 7.
Let's look first at the creation of Adam.
Laten we eerst even kijken naar de schepping van Adam.
Chapter 2, verse 7.
Hoofdstuk 2, vers 7.
Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
Toen formeerde de Heer God de mens van stof uit de adem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen.
I want you to think of how God created Adam.
Ik wil dat je even nadenkt over hoe God Adam schiep.
He formed Adam's body from the dirt.
Hij formeerde Adams lichaam van de stof.
Then it says he breathed his life into him.
En toen staat er, hij blies zijn leven in hem.
That word breath,
dat woord adem,
is the same word as spirit.
Is hetzelfde als geest.
It can be interpreted either way.
Het kan op beide manieren vertaald worden.
We understand the breath that came out of God's mouth.
We begrijpen dat de adem die uit Gods mond komt,
became the spirit within Adam.
Werd de geest in Adam.
But when the spirit and the body came in contact,
maar toen de geest en het lichaam in contact kwamen,
a third element was created.
Werd een derde element geschapen.
The soul.
De ziel.
Adam became a living soul.
Adam werd een levende ziel.
Three parts to his being.
Drie delen aan zijn wezen.
The body came from the natural material.
Het lichaam kwam van natuurlijk materiaal.
The spirit came from the breath of God.
De geest kwam van de adem van God.
And the soul was created.
En de ziel werd geschapen.
Now in the New Testament.
Nu in het Nieuwe Testament.
Turn to 1 Thessalonians chapter 5.
Ga even naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5.
I want you to see these three parts.
Ik wil dat u die drie delen ziet.
First Corinthians chapter 5.
1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5.
Verse 23.
Vers 23.
Now may the God of peace himself sanctify you entirely.
En hij, de God des vredes, heilig u geheel en al.
And may your spirit and soul and body be preserved complete.
En mogen geheel uw geest, ziel en lichaam bij de compleet zijn.
Without blame at the coming of our Lord Jesus Christ.
Zonder smet, bij onberispelijk bij de komst van Heer Jezus Christus.
Notice the three parts of our being.
Zie hier de drie gedeeltes van ons wezen.
That are mentioned in these verses.
Die genoemd worden in deze versen.
Now many Christians,
nu veel christenen,
only recognize two parts to man's being.
Erkennen maar twee delen aan een mensenwezen.
They equate the spirit and the soul.
Zij zetten de ziel en lichaam samen, de geest en ziel samen.
Now we have some theological terms.
Nou, we hebben wat theologische termen.
To describe that.
Om dat te beschrijven.
Christians who only see two parts to man's being.
Christenen die maar twee delen zien van het mensenwezen.
Are called dichotomous.
Die worden genoemd Nederland.
Dichotomous. Christians that recognize three parts to man's
being. Mensen die drie delen erkennen,
are called trichotomous.
Zijn drie, geloof in drie delen. Ja, daar is een woord voor. Drie, niet in mijn zin. Use English word.
Trichotomous. Yes.
Dat is in drie delen.
So some Christians,
dus sommige christenen,
are dichotomous.
Zijn dichotomous, twee
some
delen.
Some Christians are trichotomous.
Sommige zijn trichotomous, dus drie delen.
Most Christians don't care.
Meeste christenen die geven er niet om.
But you need to understand these.
Maar u moet dat begrijpen.
So we can talk about the spiritual dimension.
Anders kunnen we niet praten over de geestelijke dimensie.
The fact is,
het feit is,
that some Bible scriptures,
dat sommige schriftgedeelten,
talk about man as if he has two parts.
Spreken over de mens alsof hij twee delen heeft.
Other scriptures.
Andere schriftgedeelten.
Talk as if he has three parts.
Spreek alsof hij drie delen heeft.
For example, here in this verse.
Bijvoorbeeld in dit vers.
It mentions spirit, soul and body.
Er staat geest, ziel en lichaam.
But there are some other verses.
Maar er zijn andere versen.
That talk as if there's two parts.
En het lijkt alsof er uit twee delen bestaat.
For example, in 1 Corinthians chapter 7.
Bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 7.
Two parts of man are mentioned.
1 Korinthe 7 worden twee gedeelten van de mens genoemd.
There are many other verses.
Er zijn vele andere schriftgedeelten.
But let me just pull out a couple.
Maar laat ik er een paar uithalen.
1 Corinthians 7 verse 34.
1 Korinthe 7 vers 34.
And its interests are divided. The woman who is unmarried and the virgin is concerned about the things of the Lord that she may be holy in body and spirit.
Zowel zij die geen man meer heeft als de jonge dochter wijdt haar zorgen aan de zaak des Heren. Om heilig te zijn naar lichaam en geest.
Now notice here is a verse.
Nou, hier is een vers.
That talks about body and spirit.
Spreekt over lichaam en geest.
Implying that that's all there is to man.
Alsof dat dat alles wat er is aan de mens.
Now there are many verses like this.
Nou, er zijn vele versen die zo zijn.
Some verses that mention three parts.
Sommige versen noemen drie gedeelten.
Some mention that two parts.
Sommige noemen twee gedeelten.
That's why some Christian teachers.
Daarom leren sommige leraren.
Talk from the dichotomous view.
Spreken uit het dichotomous standpunt, dus tweeledig.
Other Christian teachers.
En andere christelijke leraren.
Talk about the trichotomous view.
Spreken over het driedelige.
So how are we going to deal with this?
Dus hoe gaan we er nou mee om?
I believe that if we limit our thinking.
Ik geloof dat als we ons denken begrenzen,
to either way,
tot één van de twee,
we're gonna miss what the Bible is teaching.
Dan missen we wat de Bijbel leert.
There's a very important reason.
Er is een hele belangrijke reden.
Why some Christian, some scriptures seem dichotomous.
Waarom sommige schriftgedeelten over tweeledig praten.
And other scriptures seem trichotomous.
En andere zien drieledig.
Another one that's dichotomous.
Een ander die tweeledig is.
Is Matthew 26:41.
Is Matthäus 26, vers 41.
I won't look it up, but just give it to you.
Ik geef het u, ik zoek het niet op. Matthäus 26, vers 41.
So how can I understand this?
Dus hoe kan ik dit nou begrijpen?
When God created Adam,
toen God Adam schiep,
he breathed in the spirit.
Ademde hij de geest in.
The dichotomist thinks this way.
Het tweeledige denkt zo.
That spiritual breath,
dat die geestelijke adem,
was used up in making the soul.
Werd opgebruikt om tot een ziel te komen.
Just like the dirt makes the body,
zoals het stof het lichaam maakt,
the spirit became the soul.
Werd de geest de ziel.
That's how dichotomists think.
Zo denken mensen die tweeledig denken.
But a trichotomist thinks this way.
Maar een drieledige denkt zo.
That the spirit remains a separate entity.
Dat de geest een afgescheiden, een zelfstandige eenheid blijft.
And Adam continued to have three parts.
En Adam doorging met drie gedeelten.
Now I want you to think both ways.
Nou, ik wil dat je op beide wijzen denkt.
Because we can look from two different perspectives.
Want we kunnen vanuit twee verschillende kanten kijken.
From origin perspective,
vanuit de origine, de oorsprong,
we can separate the spirit and the soul.
Kunnen we de geest en de ziel scheiden.
Because the origin of the spirit,
want de oorsprong van de geest,
is the breath of God,
is de adem van God.
The origin of the soul,
de oorsprong van de ziel,
is it was created at a point in time,
is dat het werd geschapen op een punt destijds.
So when we talk about origin,
dus als we praten over oorsprong,
we can see them as separate,
dan zien we dat ze gescheiden zijn.
We can also see them as separate,
we kunnen ze ook gescheiden zien,
from God's perspective,
vanaf Gods perspectief.
Because it says in the book of Job,
want er staat in het boek Job,
that if God were to inhale,
als God zou inhalen,
and withdraw his spirit,
en zijn geest zou onttrekken,
all mankind would turn to dust.
Zou iedereen tot stof vergaan.
Let's look at that in Job 34.
Laten we kijken in Job 34.
In Job 34 verse 14.
Job 34 vers 14.
We can see that if God were to inhale,
kunnen we zien als God inademt,
we would all turn to dust.
Zou allemaal tot stof eindigen.
Verse 14 and 15.
Vers 14 en 15 van
34.
Vers 14 en 15.
If he should determine to do so,
als hij zijn aandacht op hem richtte,
if he should gather together his spirit and his breath,
zijn geest en zijn adem tot zich terugnam,
all flesh would perish together,
dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven,
and man would return to dust,
en de mens zou wederkeren tot stof.
Now this same thing is repeated in Ecclesiastes.
Hetzelfde wordt herhaald in Klaagliederen.
From God's perspective,
vanaf Gods perspectief,
the spirit can be separated from the soul,
kan de geest gescheiden worden van de ziel,
because he could withdraw it from all of us,
want hij kan het allemaal uit ons terugtrekken,
and we would turn to dust,
en we zouden stof worden.
So we can separate the two.
Dus wij kunnen de twee scheiden.
When we talk about origin,
of we spreken over oorsprong,
or from God's perspective,
of vanuit Gods perspectief.
But when we talk from our perspective,
maar als we praten vanuit ons perspectief,
the scriptures imply,
dan geeft de schrift aan,
that the two are so intermingled,
dat de twee zo aan elkaar verbonden zijn,
that they cannot be separated,
dat ze niet gescheiden kunnen worden,
that they are interwoven one into another,
dat ze ingeweven zijn in elkaar.
And therefore it's okay for us,
en daarom is het oké voor ons,
to talk about the invisible part of man's
om
being,
te spreken over het onzichtbare deel van het mens zijn,
referring to this union of the spirit and the soul,
als we refereren naar die eenheid van geest en ziel.
So for discussion purposes,
dus in verband met de discussie,
we might sometimes separate them,
zullen we ze soms scheiden,
at other times we're going to put them together,
en soms leggen we ze samen,
because that's how the Bible talks.
Want zo spreekt de Bijbel.
Now turn to Acts chapter 17.
Ga naar Handelingen hoofdstuk 17.
The majority of the Christian world today,
de meerderheid van de christelijke wereld vandaag,
talks from the dichotomous view,
spreekt vanuit het tweeledige standpunt.
The majority of the charismatic Pentecostal groups,
de meerderheid van de charismatische pinkstergroepen,
emphasize the trichotomous view,
benadrukken het drieledige.
But I'm trying to tell you neither view is correct.
Maar ik wil u zeggen dat geen van beide standpunten correct zijn.
If you restrict yourself to only one way,
als je je beperkt tot maar één van de twee.
In Acts chapter 17,
in Handelingen 17,
verse 24,
vers 24,
I want you to see how God created Adam,
wil ik zien dat u laat zien hoe God Adam schiep,
then how he created all of mankind,
en hoe hij alle mensen schiep.
Verse 24.
Vers 24.
And God who made the world and all things in it.
En de God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is.
Since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands.
Die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt.
Neither is he served by human hands as though he needed anything.
En laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig had.
Since he himself gives all life and breath and all things.
Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
And he made from one every nation of mankind to live on the face.
En hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt.
Having determined their appointed times and the boundaries of their habitation.
Om op de ganse oppervlakte aarde te wonen en hij heeft hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald.
Now that verse tells us.
Nou, dat vers leert ons.
That God decided for every one of us.
Dat God heeft besloten voor ieder van ons.
What country we should be born in.
In welk land we geboren worden.
And where he wanted us to live on this earth.
En waar hij wilde dat wij op de aarde zouden wonen.
And he decided that.
En hij heeft dat besloten.
Before he created the world.
Voordat hij de wereld schiep.
Before he created the world.
Voordat hij de wereld schiep.
He knew everyone who would be born.
Wist hij iedereen die geboren zou worden.
And he knew what country they'd be born in.
En hij wist in welk land ze geboren zouden worden.
He also says in these verses.
Hij zegt ook in deze versen.
That he made from one.
Dat hij uit één enkele.
Every human being on this earth.
Elk mens op deze aarde gemaakt heeft.
That when he breathed into Adam.
Toen hij blies in Adam.
There was enough power in that breath.
Was er genoeg kracht in die adem.
To father all of mankind.
Om alle mensen te bevaderen.
I want you to think of the power of that breath.
Ik wil dat u nadenkt over de kracht van die adem.
Compare it to God's other creative acts.
Vergelijk het met Gods andere creatieve daden.
When he said, "Let the earth bring forth vegetation."
Toen hij zei, laat de aarde dus groen voortbrengen.
There was enough power in those words.
Was er genoeg kracht in die woorden.
For plants to go on reproducing.
Dat planten gingen reproduceren.
For all the generations.
Voor alle generaties.
Incredible power in that spoken word.
Ongelooflijke kracht die dat gesproken
the
wordt.
The same thing when God breathed into Adam.
Hetzelfde toen God Adam blies.
There was enough power in that breath.
Was er genoeg kracht in die adem.
For mankind to go on reproducing.
Zodat de mens zich kon reproduceren.
The power of life.
De kracht van leven.
Was in that original breath.
Was in die oorspronkelijke adem.
Now many Christians have never been taught that.
Nou, vele christenen is dat nooit geleerd.
They have the wrong concept of the creation of man.
Ze hebben een verkeerd concept denken van de schepping van de mens.
They wrongly think this way.
Ze denken verkeerd zo.
They think that in the womb of your mother.
Ze denken dat in de baarmoeder van de moeder.
That God breathes in life.
Dat God daar leven in blaast.
And that you are created then.
En dat je dan geschapen wordt.
And that is wrong.
En dat is verkeerd.
The spiritual breath.
De geestelijke adem.
Does not enter your mother's womb.
Komt niet binnen in je baarmoeder.
At the time of conception.
Bij de tijd van de conceptie.
Or at any other time before your birth.
Of wat voor tijd ook voor je geboorte.
The spiritual breath.
De geestelijke adem.
Originated with Adam.
Het heeft zijn oorsprong in Adam.
God breathed it into Adam.
God blies in Adam.
And that spiritual breath is passed through the generational line.
En die geestelijke adem gaat door de generatielijnen.
This verse says.
Dit vers zegt.
Through one man.
Door één enkele.
Every human being was made.
Is ieder mens gemaakt.
Now that does not mean you were created.
Dat betekent niet dat je geschapen bent.
Way back with Adam.
Daar ginds bij Adam.
But the power was in the breath.
Maar de kracht was in de adem.
That breath is passed through generational lines.
Die kracht is door generatielijnen gegaan.
When the spiritual substance
als de geestelijke substantie
comes in contact with natural substance
in contact komt met natuurlijke substantie
in the womb of your mother
in de baarmoeder van je moeder
the soul is formed.
Dan wordt de ziel gevormd.
It comes into existence.
Het komt tot bestaan.
Read in Psalm 139.
Lees in Psalm 1 vers 39.
There we're told about our creation.
Psalm
139.
Psalm 139.
Verse 13.
Psalm 139. Vers 13.
Psalm 139, verse 13.
Psalm 139, vers 13.
Says, for thou dost form my inward parts.
Want gij hebt mijn innerlijke, mijn nieren gevormd.
Thou dost weave me in my mother's womb.
Mij in de schoot van mijn moeder geweven.
I will give thanks to thee, for I am fearfully and wonderfully made.
Ik loof u dat ik gans wonderbaar ben toebereid.
Wonderful are thy works.
Wonderbaar zijn uw werken.
And my soul knows it very well.
Mijn ziel weet dat zeer wel.
My frame was not hidden from thee.
Mijn gebeente was voor u niet verholen.
When I was made in secret.
Toen ik in het verborgene gemaakt
and
werd.
And skillfully wrought in the depths of the earth.
Gewrocht in de diepte van het aardrijk.
Thine eyes have seen my unformed substance.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.
And in thy book they were all written.
In uw boek waren al opgeschreven.
And the days that were ordained for me.
De dagen die voor mij geformeerd zouden worden.
When as yet there was none of them.
Toen nog geen daarvan bestond.
Now I want you to look in those verses.
Ik wil dat je kijkt naar die versen.
Pick out several things.
En haalde wat dingen naar boven.
First of all, before this world was created,
is voordat deze wereld geschapen werd.
It says my days were ordained.
Staat dat mijn dagen al voorbestemd waren.
Before God had even established the world,
voordat God de wereld gevestigd heeft.
Again, he knew when I was going to be born.
Wist hij waar ik geboren zou worden?
He knew the country is going to have me be born in.
Het land waar ik geboren zou worden.
He knew when you would die.
En wanneer u zou sterven.
But then he breathed into Adam.
Maar toen blies hij in Adam.
The power for our birth.
De kracht voor onze geboorte.
That spiritual substance.
Die geestelijke substantie.
Passes through the generational lines.
Generatielijnen.
When it has contact with natural substance,
en als het contact heeft met natuurlijke substantie,
it says within my mother's womb,
dan staat er in mijn moeders schoot.
That is where thou dost weave me together.
Daar heeft u mij in elkaar geweven.
So you have a starting point.
Dus u heeft een beginpunt.
Within the womb of your mother.
In de baarmoeder.
That's where your soul is created.
Daar wordt uw ziel geschapen.
You have a beginning time.
U heeft een begintijd.
But the spiritual power,
maar de geestelijke kracht,
the living energy,
het levende energie,
came into the earth through Adam.
Kwam in de aarde door Adam.
The only difference. In this,
het enige verschil
was with the birth of Jesus Christ.
Was bij de geboorte van Jezus.
In the womb of Mary,
in de schoot van Maria.
The Holy Spirit descended.
Daar kwam de Heilige Geest in.
And she had seed from above.
En zij had zaad van boven.
Who was born of God.
Die geboren werd uit God.
But he's the only begotten of God.
Maar hij is de enige verzoon
van God.
That's
what John 3:16 says.
Dat leert Johannes 3:16.
All other human beings,
alle andere menselijke
are naturally born of Adam.
Zijn natuurlijk geboren uit Adam.
Our spiritual substance,
onze geestelijke substantie,
is passed through the generational line.
Is door de generatielijnen gegaan.
But for Jesus Christ,
maar door Jezus Christus,
there was an intervention,
was een tussenkomst,
in the line of mankind,
in de lijn van de mensheid,
and spiritual substance was breathed in the womb.
En geestelijke substantie werd daar in de baarmoeder geblazen.
As the only begotten of the Father.
Als de enige van de Vader gekregen zoon.
Now look at Hebrews chapter 7.
Kijk in Hebreeën hoofdstuk 7.
Here there's an important verse.
Dit is een heel belangrijk vers.
That tells us about this spiritual generation.
Dat spreekt over de geestelijke generatie.
We are told about when Abraham brought an offering.
We hebben gezien toen Abraham een offer bracht.
To Melchizedek.
Aan Melchizedek.
What we find is in verse 9.
Wat we ontdekken in vers 9.
And so to speak through Abraham, even Levi.
Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi.
Who received tithes, paid tithes.
Die tiende heft door Abraham aan het tiendrecht.
For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.
Van ander onderwerp, want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet kwam.
When Abraham brought his offering,
toen Abraham zijn offer bracht,
to Melchizedek,
aan Melchizedek,
Levi was not even born yet.
Was Levi nog niet eens geboren?
He was not born till four generations later.
Hij werd pas vier generaties later geboren.
But it says Levi who was in his loins.
Maar er staat dat Levi al in zijn lendenen was.
Received the blessing,
en die ontving al de zegen
with Abraham.
Met Abraham samen.
So Levi was not up in heaven.
Dus Levi was niet in de hemel.
Waiting to come down into the womb of his mother.
Hij was ook niet in de baarmoeder gekomen.
He was not being reincarnated.
Hij was niet gereïncarneerd.
He was nowhere else.
Hij was nergens anders.
But the spiritual substance,
maar de geestelijke substantie,
was in the loins of his father.
Was in de lendenen van zijn vader.
He passed through generational lines.
Ging door de generatielijnen.
But then he was formed in the womb of his mother.
En toen hij werd geformeerd in de baarmoeder van zijn moeder.
And the soul is created.
En de ziel werd geschapen.
But from the foundation of the world,
van de grondlegging der wereld.
God knew that day.
Wist God die dag.
Not only does that original breath,
niet alleen is dat die oorspronkelijke adem,
that was breathed into Adam,
die in Adam werd geblazen,
have the power to give life to all mankind,
had de kracht om een leven te geven heel de mensheid,
but it also has the information,
maar het had ook de informatie,
necessary for your life,
de noodzakelijke informatie nodig
when
voor je leven,
be born,
waar u geboren zou worden,
but also the works that you're to fulfill,
maar ook de werken die u zou moeten gaan doen.
There are other scriptures that tell us,
er zijn andere schriftgeelden die ons vertellen,
that from the foundations of the world,
dat van voor de grondlegging der wereld,
God has prepared our works beforehand,
heeft God onze werken voor.
So that when God breathed into Adam,
zo dat van God in Adam blaast,
there was the plan for your life.
Was daar ook het plan voor uw leven?
Think about the genetic code.
Denk aan de genetische code.
A comparison on the natural side.
Een vergelijking met de natuurlijke.
In the genetic code,
in de genetische code,
which is passed through the generational lines,
die door de generatielijnen gaat,
there is information.
Is daar informatie?
About how big your nose is.
Over hoe groot je neus is.
About how much hair you have.
Over hoeveel haar je hebt.
And all the other information.
En alle andere informatie.
In the corresponding side,
als je daarmee correspondeert,
we see in the realm of the spirit,
zien we in de wereld van de geest,
that there was enough information,
dat er genoeg informatie was,
originating with God,
uit oorsprong van God,
for when you would be born,
over wanneer u geboren zou worden.
Now this does not mean you're predestined.
Nou, dit is niet, betekent niet dat u voorbestemd bent.
But we understand that there's grace on your life.
Maar wij begrijpen dat er genade
is op uw leven. You will be born with certain gifts.
U bent geboren met zekere gaven.
You'll be born with certain opportunities.
U bent geboren met zekere gelegenheden.
You will still make choices. choices during your life.
U zal in uw leven nog steeds keuzes maken.
Whether to fulfill the grace given to you.
Om de genade te vervullen die u gegeven is.
Whether you'll walk out what God planned for you.
Of u inderdaad wandelt in wat God voor u gepland heeft.
In the book of Acts it tells us.
In het boek Handelingen staat.
That King David fulfilled all God put him on the earth to do.
Dat koning David alles vervulde waartoe God hem op aarde had geplaatst.
I would like that written about me.
Ik zou graag dat het over mij geschreven zou worden.
Many people do not fulfill everything.
Vele mensen vervullen niet alles.
They don't measure up to the grace.
Ze meten niet op naar de genade.
Every one of us have a different grace.
Ieder van ons heeft verschillend soort genade.
So we're not predestined.
Dus we zijn niet voorbestemd.
But there was a plan of God.
Maar er is een plan van God.
And we make a choice whether to walk it out.
En wij maken een keuze of we dat plan uitwandelen of niet.
It's incredible.
Het is ongelooflijk.
Now think of the spiritual substance.
Nou denk aan de geestelijke substantie.
We're separating it from the soul.
We scheiden het van de ziel.
When we're talking from God's perspective.
Als we kijken vanuit Gods perspectief.
The spiritual substance.
De geestelijke substantie.
Is the energy that enables us to live.
Is de energie die ons in staat stelt om te leven.
It originated with God.
Het heeft zijn oorsprong bij God.
We can think of it like living energy.
We kunnen hierover denken als levende energie.
But what's important is this.
Maar wat belangrijk is dit.
Every human being.
Ieder mens.
Has spiritual substance.
Heeft geestelijke substantie.
Whether the Christian or not.
Of je nou christen bent of niet.
If God were to inhale.
Als God inhaalt.
We'd all turn to dust.
Worden we allemaal stof.
The difference between the Christian and the non-Christian.
Het verschil tussen de christen en de niet-christen.
Is that when we receive Jesus.
Is wanneer wij Jezus ontvangen.
We have an introduction of new life.
Komt er een binnenkomst van nieuw leven.
We are born again.
Wij worden opnieuw geboren.
New spiritual substance comes in.
Nieuwe geestelijke substantie komt binnen.
Jesus Christ comes to dwell.
Jezus Christus komt hier wonen.
And our spirit is made alive.
En onze geest wordt levend gemaakt.
Romans 8 tells us.
Romeinen 8 vertelt
that
ons.
That the spirit is made alive.
Dat de geest levend is gemaakt.
Because of righteousness.
Vanwege rechtvaardigheid.
And Christ within us.
En Christus in ons.
So the difference between the Christian and the non-Christian.
Het verschil tussen de christen en de niet-christen.
Is the nature of our spirit.
Is het natuur. Van onze geest.
The Christian spirit is living.
De christelijke geest leeft.
It is alive unto God.
Het leeft voor God.
It is responsive unto God.
Het geeft antwoord aan God.
But the non-Christian has a spirit.
Maar de niet-christen heeft ook een geest.
And his spirit originated with the breath.
En zijn geest heeft als oorsprong ook de adem.
Now that's important.
Dat is belangrijk.
Every human being,
ieder menselijk wezen,
has some of this breath.
Heeft iets van die adem.
Every human being,
ieder menselijk wezen,
has some of this God stuff.
Heeft iets van dat Godspul.
This God stuff.
Dat spul wat van God komt.
This God stuff has qualities.
Dat Gods spul heeft kwaliteit.
Different than natural things.
Andere kwaliteit dan natuurlijke dingen.
It came from God.
Het kwam van God.
Remember when we are talking about spiritual laws?
Weet je nog hoe we spraken over geestelijke wetten?
That the limits of time and space are different.
Dat de grenzen van tijd en ruimte verschillend zijn.
So we have just opened up our thinking.
Dus we hebben net ons denken geopend.
To a whole world of possibilities.
Tot een hele wereld van mogelijkheden.
Every human being.
Ieder menselijk wezen.
Has some of this God stuff.
Heeft iets van dat Godspul.
This God stuff in human beings.
Dit Godspul in mensen.
Is not limited in space and time.
Is niet begrensd in ruimte en tijd.
The same way that we understand.
Op dezelfde wijze begrijpen wij.
That the physical body is limited.
Dat het lichaam begrensd is.
So as a Bible believing Christian.
Dus als een Bijbelgelovig Christen.
I'm saying. Can this help me understand?
Laat me dit begrijpen.
Some of the feats that people are doing, the accomplishments.
Sommige dingen die mensen verrichten.
That witches and warlocks are doing.
Wat de heksen en tovenaars doen.
That yogas and mystics are doing.
En wat mensen die yoga beoefenen en mystici doen.
So I explore this some more.
Ik zal dat wat meer uitleggen.
God teach me from the word of God.
God leert mij uit het woord.
The nature of man.
De natuur van de mens.
Jesus said.
Jezus zegt.
That if we believe in him.
Of in hem geloven.
From our innermost being will flow rivers of living water.
Vanuit ons binnen zullen stromen van levend water komen.
Now every human being.
Ieder menselijk wezen.
Has this living energy.
Heeft die levende energie.
They have rivers flowing out of them.
Ze hebben rivieren die uit hen stromen.
But the difference between the Christian and the non-Christian.
Maar het verschil met de christen en niet-christen.
The energy in the Christian.
De energie in de christen.
Is alive unto God.
Is levend naar God toe.
But both Christians and non-Christians.
Maar beide christenen en niet christenen.
Have this supernatural energy.
Hebben die bovennatuurlijke energie.
Flowing out of them.
Die uit hen stroomt.
Flowing out of them.
Die uit hen stroomt.
So this will help me understand.
Dus nu begrijp ik.
Some of the things I'm seeing in the world.
Sommige dingen die ik in de wereld zie.
Now we have an understanding of the spirit.
Nu hebben we een begrip van de geest.
For discussion purposes, we're separating from the soul.
Voor omwille van discussie scheiden we het van de ziel.
But you're keeping in mind,
hou in gedachten,
that the two are so interwoven,
dat de twee zo verweven zijn,
that it's wrong to completely separate them.
Dat het verkeerd is om ze compleet te scheiden.
If I were to talk about the soul,
als ik zou spreken over de ziel,
I would say it is limited in space and time.
Zou ik zeggen dat die ziel begrensd is in tijd en ruimte.
And let me tell you why.
En ik zal je zeggen waarom.
First of all, the soul has shape.
In de eerste plaats, de ziel heeft een vorm.
We know that from several scriptures.
Dat weten we uit verschillende schriftgedeelten.
For example, in 1 Samuel chapter 28.
Bijvoorbeeld 1 Samuel hoofdstuk 28.
Verse 8 to 19.
1 Samuel 28 vers 8 tot 19.
I'll just tell you the story.
Ik vertel je het verhaal.
Because this is the story when King Saul.
Want dit is het verhaal toen koning Saul.
Had an evil medium.
Een kwaad medium.
Call up the prophet Samuel.
Dus de profeet Samuel liet opkomen.
Samuel was dead.
Samuel was dood.
An evil medium called him from the dead.
En een kwaad medium heeft hem uit de dood geroepen.
So this is in your Bible.
Er staat dus in uw Bijbel.
And we know it's wrong to call up the dead.
En we weten dat het verkeerd is om de doden te roepen.
But it happened.
Maar het gebeurt.
The Bible says that it was the prophet Samuel.
En de Bijbel zegt ook nog dat het de profeet Samuel was.
It was not a demon as appearing as Samuel.
Het was geen demon die als Samuel verscheen.
It says it was the prophet Samuel.
Er staat dat het de profeet Samuel was.
And the prophet Samuel appeared.
En de profeet Samuel verscheen.
As an old man wearing a robe.
Als een oude man die een mantel droeg.
That's how it describes him.
Zo beschrijft het hier.
King Saul recognized his face.
Koning Saul herkende zijn gezicht.
So here is a dead person.
Dus hier is een dood persoon.
Coming forth from the grave.
Komt uit het graf.
He still has the same face.
Hij heeft nog hetzelfde gezicht.
The same size body.
Hetzelfde lichaamsvorm.
He still has his age.
Het is nog steeds zijn eigen leeftijd.
So his soul,
dus zijn ziel,
which was separated from the body,
die gescheiden werd van het lichaam,
has a shape and size to it.
Heeft een vorm en een afmeting.
Now there are other scriptures.
Nou, er zijn andere schriften
that talk about the soul being separated from the body.
Die zeggen dat de ziel van het lichaam wordt gescheiden.
And the soul still having shape and size.
En de ziel heeft nog steeds vorm en vormgeving.
For example, in New Testament in Luke.
Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament in Lucas.
In chapter 16.
Hoofdstuk 16.
Jesus tells the story.
Vertelt Jezus het verhaal.
Of the rich man and Lazarus.
Van de rijke man en Lazarus.
And after they died.
En nadat ze gestorven waren.
One went to the bosom of Abraham.
Ging één naar de schoot van Abraham.
The other went to the place of torment.
En de ander ging naar de plaats van kwelling.
But they could recognize each other.
Maar ze konden elkaar herkennen.
And the rich man in the place of torment.
En de rijke man in de plaats van kwelling.
Asked that Lazarus could touch his tongue.
Vroeg of Lazarus kon komen om zijn tong aan te raken.
With water on the tip of his finger.
Met water op de top van zijn vinger.
Those kind of pictures.
Dat soort beelden.
Where we see in the world of the spirit.
Waar we zien in de wereld van de geest.
People not having their bodies.
Hebben mensen geen lichaam?
Imply that they still have the same structure.
Bewijzen dat ze nog steeds dezelfde structuur hebben.
That the soul has the same shape and size.
Dat de ziel dezelfde vormgeving heeft.
As the body does.
Als het lichaam heeft.
Now don't separate them to the extent.
Nou, scheid ze niet tot het uiterste.
That you forget that they are one.
Dat je vergeet dat ze één zijn.
The soul is overlapping this body.
De ziel overlapt dit lichaam.
It is superimposed upon my brother.
Het is helemaal over mijn broeder gelegd. Hè?
It's not in a different place.
Het is niet op een andere plaats.
In the Old Testament we're
in het Oude Testament wordt ons
that
geleerd
the soul is in the blood.
Dat de ziel in het bloed is.
Wherever the blood is,
waar het bloed dus is,
the soul is.
Is de ziel.
There's blood in his finger.
Dus is bloed in mijn vinger.
There's soul in his finger.
Dus er is ook ziel in mijn
wherever
vinger.
The blood is,
waar het bloed is,
that's where the soul is located.
Daar is de ziel gelokaliseerd.
The soul is limited in shape and size.
De ziel is gelimiteerd in vormgeving en tijd.
And when we develop our biblical understanding,
en als we ons Bijbels begrip ontwikkelen,
we conclude that it has that structure.
Dan concluderen we dat het ook die structuur heeft.
But if we separate the spirit,
maar als we de geest scheiden,
and we talk about the spirit by itself,
en we spreken over de geest alleen,
we do not think of it in shape and size.
Dan denken we niet aan vorm en vormgeving.
It originated with the breath of God.
Want het heeft zijn origine in de adem van God.
It has different laws that govern it.
Het zijn verschillende wetten die het beheersen.
It is more accurate to think of it.
Het is veel meer nauwkeurig om te denken.
Like energy radiating.
Als een soort energie.
Like flowing energy.
Als een vloeiende energie.
From your innermost being it's flowing.
Vanuit je binnenste vloeit het.
It's radiating out of you.
Het komt uit je.
The energy,
de energie,
you cannot think of it in shape and size.
Je kunt dan niet denken in vormgeving.
Or you will not understand,
of je begrijpt
many
niet
of the supernatural phenomena,
vele van de bovennatuurlijke verschijnselen,
that we're encountering in the world out there,
die we daar in de wereld tegenkomen.
Let's look at Colossians chapter 2.
Laten we Colossense gaan hoofdstuk 2.
Colossians chapter 2, verse 5.
Colossense 2, vers 5.
The Apostle Paul's writing here.
Daar schrijft de Apostel Paulus hier.
And he says, for even though I'm absent in body.
En zegt, want al ben ik naar het vlees, naar lichaam afwezig.
Nevertheless, I'm with you in spirit.
Naar de geest ben ik bij u.
Rejoicing to see the good discipline and the stability of your faith in Christ.
En zie met blijdschap de orde die bij u heerst en hechtheid van uw geloof in Christus.
Now here is one of the verses.
Trouwens, hier is één van die versen.
That talks about the body and the spirit being in different places.
Die spreekt over het feit dat lichaam en geest op verschillende plekken tegelijk zijn.
Now we're going to pursue this.
Nou, we gaan hiermee door.
And so we can have an understanding.
Zodat we er een begrip van kunnen krijgen.
But we got to take it one step at a time.
Maar we moeten één stap per keer doen.
First of all, I need to ask you.
Eerst plaats moet ik u vragen.
To believe this verse literally.
Om dit vers letterlijk te geloven.
Many Christians will read right over these verses.
Vele christenen lezen over die versen heen.
And they will excuse them as a figure of speech.
En dan zeggen ze, ah, bij wijze van spreken.
Paul says I'm in the body in one place.
Paulus zegt in het lichaam op één plaats.
And I'm in the spirit another place.
En in de geest op een andere plaats.
They will say that's not true.
Ze zeggen dat is niet waar.
But Paul says it in other passages too.
Maar Paulus zegt het ook in andere schriftgedeelten.
In 1 Corinthians chapter 5 he said it to the Corinthians.
In 1 Corinthe 5 zegt hij tegen de Corinthiërs.
Could it be true?
Kan het waar zijn?
Do I dare believe the Bible literally?
Durf ik de Bijbel letterlijk te nemen?
Can I get free of Western mindset?
Kan ik loskomen van westers gedachtenpatroon?
That would try limit my thinking.
Waardoor mijn denken begrensd wordt.
And can I really accept this scripture?
En kan ik echt dat schriftgedeelte aanvaarden?
Paul, were you really absent in body?
Paulus, was je echt afwezig in het lichaam?
But present in spirit?
Maar tegenwoordig in de geest?
Paul, if I preach this in a lot of churches,
Paulus, als ik dit ga preken in een hoop kerken,
I'm going to get kicked out.
Dan word ik uitgeschopt.
I believe this is possible.
Ik geloof dat dit mogelijk is.
I want to understand this.
Ik wil dit begrijpen.
Now, as we investigate this,
nou, als we dit onderzoeken,
we will see that in most cases,
zien we dat in de meeste gevallen,
it is the spiritual substance,
is het de geestelijke substantie,
that emanates out of a person's body,
die uitgaat uit iemands lichaam.
In some cases, the soul will go out.
In sommige gevallen gaat de ziel naar buiten.
But that is not as common.
Maar dat is niet zo gewoon.
So you need to be careful.
Dus je moet voorzichtig
concerning
zijn.
Whether I say soul or spirit.
Wanneer ik ziel of geest zeg.
Both can happen.
Beide kunnen gebeuren.
When Paul was taken up into the third heavens,
toen Paulus werd opgenomen in de derde hemel,
he says in the body or out of the body, I don't know.
In het lichaam of uit het lichaam, ik weet het niet.
We think in that passage,
wij denken in het schriftgedeelte,
that his spirit soul went up,
dat zijn geest ziel opging,
and maybe his body went with.
En misschien zijn lichaam ook.
He's not sure whether his body went with.
Hij is niet zeker of zijn lichaam meeging.
But his soul spirit together went up.
Maar
there.
Zijn geest ziel gingen samen naar boven.
Most cases are not like that.
De meeste gevallen zijn niet zo.
Most cases,
de meeste gevallen,
is the spiritual substance emanating out.
Is het dat de geestelijke substantie uitgaat?
Now let's come back to the nature of man.
Laten we terugkomen in de natuur van de mens.
Divide him up into spirit, soul and body.
Verdeel hem in geest, ziel en lichaam.
I now want you to locate the different parts of man's being.
Ik wil dat u nu de verschillende gedeelten van de mens lokaliseert.
I want you to locate his emotions and his thoughts.
Ik wil dat u zijn emoties en zijn gedachten lokaliseert.
And his will and his heart.
En zijn wil en zijn hart.
And his conscience.
En zijn geweten.
Where are they located in our being?
Waar zitten die in ons wezen?
Many Christians already have something in their head.
Vele christenen hebben al wat in hun hoofd.
Because you've studied this.
Want je hebt dat bestudeerd.
And you think you got it all figured out.
En je denkt dat je het allemaal al uitgezocht hebt.
Well, I'm going to try challenge you and shake you up.
Wel, ik wil je wat uitdagen en je wat opschudden.
And show you a different way.
U wat andere dingen laten zien.
A man named Watchman Nee.
Een man genaamd Watchman Nee
has been the strongest theologically.
Is het sterkst theologisch geweest.
In influencing the church worldwide.
Om de kerk te beïnvloeden.
Concerning the nature of man.
Met betrekking tot de natuur van de mens.
And he made some serious mistakes.
En hij heeft wat ernstige fouten gemaakt.
And I want to show you these.
En die wil ik u laten zien.
Unless you can uproot some wrong thinking.
Tenzij je wat verkeerd denken kan ontwortelen.
Which many of you in this room have.
En vele van u in deze kamer hebben dat.
We can't put in new information.
Anders kunnen we geen nieuwe informatie erin
stoppen. So I'm asking you to erase your brain for a minute.
Dus ik vraag u even één minuut alle uw hersengedachten uit te
wassen. You can go back to your way of thinking.
Je kunt weer teruggaan naar jouw manier van denken.
In 2 minutes.
Over 2 minuten.
But for 2 minutes.
Maar 2 minuten.
Follow this way of thinking.
Volg mijn manier van denken.
And see if it isn't more true.
En beoordeel of dat niet meer waar is.
For example, emotions.
Bijvoorbeeld emoties.
Where are they?
Waar zitten die?
Watchman Nee.
Watchman Nee.
And many Christians today.
En vele christenen vandaag.
Think the emotions are in the soul.
Denken dat de emoties in de ziel zitten.
They don't think they're in the body.
Ze denken dat ze niet in het lichaam
zitten.
They
don't think they're in the spirit.
En niet in de geest.
That's wrong.
Dat is verkeerd.
Emotions exist throughout your entire being.
Emoties bestaan in je hele wezen.
For example, first your body.
Bijvoorbeeld in je lichaam.
There are biochemical reactions.
Er zijn biochemische reacties.
Going on in your body.
Die in je lichaam zijn.
That create emotions.
Die emoties creëren.
We can measure those.
We kunnen die meten.
We can inject you with certain drugs.
We kunnen je injecteren met zekere drugs.
In your physical body.
In je lichamelijk, in je lichaam.
And every emotion can be created.
En iedere willekeurige emotie kan gecreëerd worden.
Emotions in part.
Emotische gedeeltes
exist in your body.
Bestaan in je lichaam.
But now let me show you some more verses.
Laat ik je nog wat meer versen laten zien.
That mention emotions.
Die emoties benoemen.
In both the soul and the spirit.
In de ziel en de geest.
For example, in Psalm 42 verse 11.
Psalm 42 vers 11.
We can read about emotion in the soul.
Lezen we over emotie in de ziel.
Some of you need to see this for yourselves.
Sommigen moeten dat echt zien.
Because you've accepted a wrong way of thinking.
Want u heeft de verkeerde manier van denken geaccepteerd.
Psalm 42.
Psalm 42.
Verse 11 says.
Vers 11 zegt.
Why are you in despair, O my soul?
12, ja. Wat buigt gij u neder, O mijn ziel?
That's verse 12.
In our Bible. It's different.
Whoa.
12. Vers 12 bij ons. Hè? Wat buigt gij u neder, O mijn ziel?
Halleluja. Now let's look at 1 Kings chapter 21.
1 Koningen, hoofdstuk 21.
1 Kings chapter 21.
1 Koningen 21.
And let's look at trouble within the spirit.
En laten we zoeken naar de beroering in de geest.
It says in verse 5.
Er staat in vers 5.
But Jezebel, his wife, came to him and said to him, how is it that your spirit is so sullen that you are not eating food?
Daarom is het wrong in de translation naar Bijbel. Daarom kwam zijn vrouw Jezebel bij hem en sprak tot hem, waarom zijt gij zo gestemd in uw geest dat gij niets eten wil?
Now the first verse in Psalms,
het eerste vers in de psalmen,
talked about trouble within the soul.
Spreekt over beroering in de ziel.
Here it talks about a troubling in the spirit.
Hier spreekt over beroering in de geest.
Now I want to show you some verses.
Nu wil ik u wat versen laten zien.
That talk about joy in the soul.
Die spreken over vreugde in de ziel.
And joy in the spirit.
En vreugde in de geest.
Luke chapter 1 verse 47.
Lucas 1 vers 47.
Talks about joy in the soul.
Spreekt over vreugde in de ziel.
Luke chapter 1.
Lucas 1
verse 47.
Vers 47.
And my spirit has rejoiced in God my Savior.
En mijn geest heeft zich verblijd over God mijn Heiland.
There it talks about the spirit rejoicing.
Daar spreekt het over de geest die zich verblijdt.
I won't look up these, I'll just read them to you.
Ik zal ze niet allemaal opzoeken.
Psalm 94 verse 19.
Psalm 94 vers 19.
And Psalm 103 verse 1 and 2.
En Psalm 103 vers 1 en 2.
Talks about joy within the soul.
Spreekt over vreugde in de ziel.
But now here's two interesting ones.
Maar hier zijn twee hele interessante nu.
Matthew 26:38.
Matthäus 26.
We are told that Jesus was troubled in spirit.
Er staat dat Jezus beroerd werd in de geest.
And in John 13:21.
In Johannes 13 vers 21.
We are told that Jesus was troubled in soul.
Er staat dat Jezus beroerd werd in de ziel.
Whoa.
Whoa.
So Jesus himself.
Dus Jezus zelf.
Has emotions on the level of his soul.
Heeft emoties op het gebied van de ziel.
And emotions on the level of his spirit.
En emoties in het gebied van de geest.
So our biblical understanding.
In ons Bijbels begrip.
Is that emotions exist throughout your being.
Is dat emoties bestaan in heel je wezen.
Not just in one place.
Niet in één plaats.
But now let's talk about your thought processes.
Maar nu laten we eens gaan denken over de gedachteprocessen.
Where do they exist?
Waar bestaan uw gedachteprocessen?
Many Christians wrongly think.
Vele mensen denken verkeerd.
That thoughts happen in the soul.
Dat gedachten plaatsvinden in de ziel.
That's too small of thinking.
Dat is te klein denken.
First of all, in your brain.
Eerste plaats in je hersenen.
In your physical body.
In je lichaam. In lichaam.
There are certain thought processes.
Zijn denkprocessen.
Your body is deciding things.
Je lichaam besluit dingen.
Your brain is controlling things.
Je hersenen controleren dingen.
It's one level of thoughts.
Het is een niveau van gedachten.
When we talk about the soul,
als we praten over de ziel,
there's another level of thoughts.
Is een ander niveau van denken.
When we talk about the spirit,
als we denken over de geest,
there's another level of thoughts.
Is een ander niveau van denken.
In 1 Corinthians chapter 2,
in Corinthians 2,
it refers who knows the thoughts of a man?
Dat wie kent de gedachten van een mens?
Except the spirit of a man within him.
Behalve de geest van de mens die in hem is.
Because there's thoughts at that level.
Want er zijn gedachten op dat niveau.
Thoughts work throughout your being.
Gedachten gaan door heel je wezen.
But they're just at different levels.
Maar op verschillende niveaus.
Now let's talk about the will of man.
Laten we nu praten over de wil van de mens.
Some Christians wrongly think,
sommige christenen denken foutief,
that the will is located in one place.
Dat de wil op één plaats zit gelokaliseerd.
That's not from the Bible.
Dat is niet uit de Bijbel.
The will exists all throughout your being.
De wil gaat door je hele wezen heen.
And the heart does.
En het hart ook.
Let me give you some proof.
Zal ik je wat bewijs geven?
For example, in Romans chapter 7.
Bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 7.
You know the scripture that Paul talks.
Je kent het schriftgedeelte waarover Paulus spreekt.
My inner man wants to please God.
Mijn innerlijke mens wil God behagen.
But the members of my body do not.
Maar de leden van mijn lichaam willen dat niet.
The members of his body,
de leden van zijn lichaam,
do not want to please God.
Willen God niet behagen.
Do you mean your body has a will?
Betekent dat je lichaam een wil heeft?
You bet your physical body has a will.
Wees er maar van verzekerd dat je lichaam een
and
wil
sometimes
heeft.
Sometimes your physical body,
en soms heeft je lichaam,
is refusing to follow God.
Weigert zelfs om God te volgen.
Even though the will on the inner man,
alhoewel de wil van binnen,
is desiring to please God.
Wel verlangen heeft om God te dienen.
Your will exists throughout your being.
Je wil gaat door je hele wezen.
We can inject drugs into your body.
We kunnen drugs injecteren je lichaam.
And the will at the level of your soul,
en de wil op het gebied van je ziel,
will be unable to conquer it.
Zal niet in staat zijn om het overwinnen.
To see the will at different levels,
om de wil op verschillende niveaus te
just
zien.
Just think about your breathing.
Denk aan je ademen.
You can make a conscious decision.
Je kunt een beslissing met je wil maken, met je geweten, met
to
je wil maken.
To stop breathing right now.
Om nu te stoppen met ademen.
And you can control it.
En je kunt het controleren.
But not for very long.
Maar niet lang.
In a short time you'll pass out.
Op een poosje dan val je flauw.
And your physical body.
En je lichaam.
Will rule over your soul and spirit.
Gaat heersen over je ziel en geest.
Because your will exists throughout.
Want je wil blijft overal in zitten.
All of your being.
In heel je wezen.
So also does your heart.
Dus ook iets met je hart zo.
Now let me show you some scriptures.
Laat ik je wat schriftgedeelten
zien. I want to slow down for these things.
Ik wil ietsje langzamer aan doen.
We understand that in our body there's a heart.
Wij begrijpen dat in ons lichaam een hart is.
If I cut you open, it'll be pumping there.
Als ik je open snij, dan zie je hem pompen.
And it's pumping blood throughout.
En pompt bloed overal heen.
But there's a heart in the inner man also.
Maar er is ook een hart in de inwendige mens.
In Galatians chapter 4.
In Galaten hoofdstuk 4.
This is one of the verses we can read it.
Is een van de versen waar we het kunnen lezen.
We are told there in verse 6.
Galaten hoofdstuk 4 vers 6.
And because you are sons.
En dat gij zonen zijt.
God has sent forth the spirit of his son into your heart.
God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten.
Where does the spirit of the son come?
Waar komt de geest van de zoon?
Into our hearts.
In onze harten.
Now that is not the heart beating in your chest.
Maar dat is niet de hart wat klopt in je lichaam.
Otherwise, every time we did a heart transplant,
dan zouden we iedere keer als we een harttransplantatie hadden,
if it was from a Christian, they'd get saved.
Als het van een christen was, zou die ander gered worden.
We know that's not true.
We weten dat dat niet waar is.
It's the spirit of Jesus.
Het is de geest van Jezus.
Coming into the inner heart.
Die in het inwendige hart komt.
Because he dwells within our spirit.
Want hij woont in onze geest.
So there's a heart on the inner man.
Dus ook een hart in de inwendige mens.
We can understand this.
Wij kunnen dit begrijpen.
When we have the Greek concept of the word heart.
Als we het Griekse concept denken hebben van het woord hart.
The Greek word is cardia.
Het Griekse woord is cardia.
It simply means the core.
Dat betekent gewoon de kern.
The very center.
Het binnenste, het centrum, de kern.
In the core of my body is my heart.
In de kern van mijn lichaam is mijn hart.
In the core of my soul is my heart.
In de kern van mijn ziel is mijn hart.
In the core of my spirit is my heart.
In de kern van mijn geest is mijn hart.
Now you need to think along these lines for a minute.
U moet een minuut even langs die lijnen denken.
Remember, I asked you to erase your thoughts.
Denk erom, ik heb gevraagd u even alles uit wil wissen.
See if this doesn't make more sense.
Om te zien of dat niet meer zin geeft wat ik nu zeg.
All of this was designed by one creator.
Alles is geschapen door één schepper.
There wasn't a different creator for the body.
Er was geen andere schepper voor het lichaam.
Than the creator for the soul.
Dan voor de ziel.
It was all the same creator.
Het is dezelfde schepper.
The soul is right here.
De ziel is hier.
Superimposed upon my body.
Helemaal door mijn lichaam heen.
Whatever my body's got, my soul's got.
Waar mijn lichaam is mijn ziel.
That's how I am created.
Zo ben ik geschapen.
Think of the creation of Jesus.
Denk aan de schepping van Jezus.
It says, and the word became flesh.
Ja, en het woord werd vlees.
Now when Jesus had a physical body,
nou, als Jezus natuurlijk lichaam heeft,
he had a heart in that body.
Had hij daar een hart in.
But before he took flesh on,
maar voordat hij vlees aannam,
he had a heart in heaven.
Had hij al een hart in de hemel.
He already had a heart.
Hij had al een hart.
His physical body,
zijn natuurlijke lichaam,
was created after an image,
werd geschapen naar het beeld,
that already existed.
Wat al bestond.
The word became flesh.
Het woord werd vlees.
It didn't come and just dwell in a body.
Het kwam niet zomaar in het lichaam wonen.
It became flesh.
Het werd vlees.
Jesus became flesh.
Jezus werd vlees.
When God created Adam,
toen God Adam schiep,
he didn't create the body.
Schiep hij het lichaam niet.
In a different container than the soul.
Op een andere wijze als de ziel.
What I'm asking you to do,
wat ik u vraag om te doen,
is to think of man as a whole person.
Denk aan de mens als een volkomen
bring the persoon. Three parts together.
Breng die drie delen samen.
You function as a unit.
U functioneert als een eenheid.
We divide up for discussion purposes.
Wij verdelen vanwege discussiemogelijkheden.
But you are a whole human being.
Maar u bent één heel menselijk wezen.
What happens at one level?
Wat gebeurt op het ene niveau?
Influences what happens on the other level.
Beïnvloedt wat gebeurt op het andere niveau.
Whatever happens in the body.
Wat er ook gebeurt in het lichaam.
Will influence the soul.
Beïnvloedt de ziel.
Will influence the spirit.
Wil beïnvloedt de geest.
Whatever happens in the spirit.
Wat er in de geest gebeurt.
Will influence the soul.
Beïnvloedt de ziel.
Will influence the body.
Beïnvloedt het lichaam.
We can influence a person's from it flow all the springs of life.
Want daaruit zijn alle oorsprongen bronnen des levens.
The heart that is inside of you,
de hart wat binnen in u is,
is the pump.
Is de pomp.
The spiritual heart that's inside of you,
het geestelijke hart wat in u is,
is pumping.
Pompt.
From the heart,
vanuit het hart,
flow all the springs of life.
Komen alle oorsprongen des levens.
From your innermost being,
van je inwendige mens,
the rivers of life flow.
Stromen de rivieren van leven.
From the heart they are flowing.
Vanuit het hart stromen ze.
Flowing. Flowing, flowing. From the heart,
vanuit het hart,
you draw in spiritual substance.
Haal je geestelijke substantie binnen.
And you pump that spiritual substance
en je
out.
Pompt die geestelijke substantie door je heen.
Now I want you to see this.
Nu wil je dit nu ziet.
With the heart, man believes.
Met het hart gelooft men.
In Hebrews chapter 11.
In Hebreeën hoofdstuk 11.
We are told in verse 1.
Wordt geleerd in vers 1.
Faith is the substance of things hoped for.
Geloof is de substantie van de dingen die we hopen.
Notice the difference between hope and faith.
Weet het verschil tussen hoop en geloof.
Faith is the substance.
Geloof is substantie.
Of things hoped for.
Van de dingen die je hoopt.
Hope is when you're reaching toward God.
Hoop is als je uitstrekt naar God.
Hope is when you're asking.
Hoop is wanneer je vraagt.
Hope is when you're praying.
Hoop is als je bidt.
But faith.
Een geloof.
Is the substance.
Is de substantie.
When you got it.
Als je het hebt.
Yes.
Ja.
Hope is when you're reaching.
Hoop is als je uitstrekt.
Faith is the
geloof
substance.
Geloof is de substantie.
Hope is when you're reaching.
Hoop is als je strekt.
With the heart, man believes.
Met het hart gelooft men.
As the heart reaches toward God.
Als het hart uitstrekt naar God.
It is drawing on the nature of God.
Trekt het, zuigt het van de natuur van God.
Like the heart that is in your physical body.
Zoals het hart in je natuurlijke lichaam.
Draws in food.
Voedsel binnentrekt.
Draws in air.
Lucht binnentrekt.
Your heart reaches toward God.
Zo strekt je hart naar God.
And draws in spiritual substance.
Geestelijke substantie.
When it is substance,
als het substantie is,
it enters inside your heart.
Komt het in je hart.
But Jesus tells us,
maar Jezus zegt ons,
whatever enters the heart,
wat er ook met het hart is,
will flow out.
Wat will fill the mouth. Uit, wat uit het hart komt, vult de mond.
It influences every area of our life.
En beïnvloedt ieder gebied van ons leven.
So the heart is the pump.
Dus het hart is de pomp.
The spiritual heart,
het geestelijk hart,
draws in things from the world of the spirit.
Zuigt in van de wereld van de geest.
And pumps it throughout our being.
En pompt het door ons wezen.
When we receive the word of God,
als we het woord van God ontvangen,
it gets planted like a seed.
Wordt geplant als een zaad.
Then it grows.
Dan groeit het.
To bring 30, 60, 100 fold.
30, 60, 100 vrucht.
When we receive an anointing from God,
als we een zalving van God ontvangen,
our spirit gets charged.
Wordt onze geest opgewekt.
And from the heart flow all the springs of life.
En vanuit het hart komen alle oorsprongen des levens.
So this anointing flows out.
Dus die zalving vloeit eruit.
But the heart is the core.
Maar de hart is de kern.
Pumping these things out.
Die dingen uitpompt.
The heart not only receives good things.
Hart ontvangt niet alleen goede dingen,
but it can also receive bad things.
Maar kan ook slechte dingen ontvangen.
In James chapter 1.
In Johannes 1, Jacobus 1.
Verse 16 and 17.
It says that.
We'll read it. Hallelujah. James 1. Okay, break after this verse.
Yeah.
Good.
Jacobus 1.
Praise Jesus. Mm-hmm. Let's read
verse 14.
But each one is tempted.
Maar zo vaak iemand verzocht wordt.
When he is carried away and enticed by his own lust.
Komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte.
And when lust is conceived, it gives birth to sin.
En daarna als die begeerte bevrucht is, baart ze zonde.
And when sin is accomplished, it brings forth death.
En als de zonde vergroeid is, brengt ze de dood voor.
Now here contrast lust with hope.
Hier zet lust tegenover hoop.
Hope is reaching for the good things of God.
Hoop strekt zich uit in de goede dingen van God.
It's your spirit reaching to touch the hem of God's garment.
Is de geest die zich uitstrekt en de zoom van zijn kleed aanraakt.
Hope turns into faith.
Hoop wordt geloof.
When it gets planted inside of you.
Als het binnenin geplant wordt.
Lust is the evil desire of my heart.
Is het kwade verlangen van mijn hart.
And if I'm lusting for things,
en als ik lust heb naar dingen,
it says lust conceives.
Dan wordt de lust wordt bevrucht.
It draws within my nature.
Het komt in mijn natuur.
That which I have been desiring.
Ik trek binnen wat ik verlang.
It's planted like a seed.
Het wordt als een zaad geplant.
But then the verse says.
Maar dan zegt het vers.
That it will eventually grow and give birth to sin.
Het zal groeien en geboorte geven aan zonde.
So the heart then.
Dus het hart
is a doorway,
is een doorgang,
to bring things from the world of the spirit,
om dingen van de wereld van de geest,
either good or bad,
goed of slecht,
and bring them into the natural world,
en om het in de natuurlijke wereld te brengen.
So as we take a break now,
dus als we nu een pauze nemen,
I want you to have this one truth.
Wil ik dat u die ene waarheid pakt.
Every human being,
ieder menselijk wezen,
is a doorway between two worlds,
is een doorgang tussen twee werelden.
Every human being,
ieder menselijk wezen,
can bring things from one world,
kan de dingen van de ene wereld,
and deliver them into the other world,
afleveren in de dingen van de andere wereld.
Let's all stand up and take a break.
Laten we gaan staan. Laten we gaan staan. Ik wil even dat de muziek hier komt. Ik wil een mens de Heer groot maken. Als u even wilt wandelen of lopen of naar het toilet, dan kunt u even gaan. Over minuut of vijf beginnen we weer, maar ik wil even muziek hebben. U kunt ook lofprijzen als u wil. Dus geen pauze voor de muziek. Amen. We gaan verder. Weinig tijd. Vanavond trouwens begint de samenkomst om 19:30. Dan zullen we meer tijd nemen voor lofprijs en bidding ook. Dan zullen we een geweldige... Ik doe dat graag. Lofprijzing, bidding, zingen, profetische muziek maken. Heerlijk. Amen.
Praise God.
Ja, ik hoor er graag naar.
We've got about 40 minutes left here.
We hebben nog wat minuten over.
So I want to explain this last key that we gave you.
Dus ik wil die laatste sleutel die ik u gaf uitleggen.
That every human being can operate as a doorway.
Dat ieder menselijk wezen opereert als een doorgang.
For the spiritual world to come into the natural world.
Voor de geestelijke wereld om in de natuurlijke wereld te
komen. And how that functions.
En hoe dat functioneert.
So let me say it clearly.
Laat ik dat duidelijk zeggen.
And then I want to give you a chance to ask some questions.
En dan wil ik u de kans geven om het vragen te stellen.
So very clearly I want to refer to Genesis 1:28.
Dus ik wil eerst duidelijk refereren aan Genesis 1 vers 28.
Most of you know that verse.
De meesten kennen dat vers.
We are told there that God gave dominion to Adam.
We hebben geleerd dat God Adam gaf om te heersen
over this earth.
Te heersen over de aarde.
Now it is in that declaration of God.
Nou, in die declaratie van God.
That we understand God gave mankind dominion.
Zien we dat God aan de mens heerschappij gaf.
Man has authority over this earth.
Mens heeft autoriteit over deze aarde.
It's been delegated by God to mankind.
Het is gedelegeerd door God aan de mens.
Once God gave that authority to man.
Toen God die autoriteit aan die mens had gegeven.
We received the authority.
Ontving hij de autoriteit.
Concerning what is brought into this earth.
Met betrekking wat in de aarde zou komen.
When God gave us authority.
Als God ons autoriteit geeft.
He meant it.
Toen heeft hij dat toen meende hij dat.
It's been ours now.
Het is van ons.
So we decide what comes into this earth.
Dus wij besluiten wat in deze aarde komt.
As a doorway, Adam was the first.
Als een doorgang was Adam de eerste.
To bring things from the spiritual world.
Om dingen van de geestelijke wereld.
Into the natural world.
In de natuurlijke wereld te brengen.
We are told that through one man.
We hebben geleerd dat door één mens.
Sin entered the world.
Kwam de zonde de wereld binnen.
And through sin come death.
En door de zonde komt de dood.
So as Adam sinned.
Toen Adam zondigde,
he brought evil into this earth.
Bracht hij kwaad in deze aarde.
He was a doorway for things to come from one world into the other.
Hij was de doorgang van de dingen van de ene wereld in de andere.
I want to share one more verse in Psalm 115.
Ik wil nog een vers laten zien in Psalm 115.
Verse 16.
Psalm 115.
Where God gives mankind authority over the earth.
Vers 16, waarin God de mens autoriteit geeft over de aarde.
We are told there in verse 16.
Bestaat in vers 16.
The heavens are the heavens of the Lord.
De hemel is de hemel van de Here.
But the earth he has given to the sons of men.
Maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven.
Now God is sovereign.
Maar God is soeverein.
If he wanted to, he can intervene in the affairs of men.
Als hij gewild is, dat we tussen beiden kunnen komen in de zaken van mensen.
But he has also decided to give mankind authority.
Maar hij heeft ook besloten om de mens autoriteit te geven.
Christian or non-Christian.
Christen of niet christenen.
We can use that authority.
We kunnen die autoriteit gebruiken.
To bring things from the spiritual world.
Om dingen uit de geestelijke wereld.
Into the natural world.
In de natuurlijke wereld te brengen.
The difference between the Christian and the non-Christian.
Het verschil tussen de christen en de niet-christen.
Is that we have access to the kingdom of God.
Is dat wij toegang hebben tot het koninkrijk van God.
To God and his blessings.
En tot God en zijn zegeningen.
Jesus said to the Christians,
Jezus zei tegen de christenen,
I give you the keys to the kingdom of heaven.
Ik geef jullie de sleutels van het koninkrijk der hemelen.
Whatever you bind or loose,
wat jij bindt of losmaakt,
shall be bound or loosed.
Zal gebonden zijn of vrij.
So Christians have access,
dus christenen hebben toegang,
to bind or loose,
om te binden en vrij te zetten.
And to bring the authority of Jesus Christ,
en om de autoriteit van Jezus Christus,
into this earth,
in de aarde te brengen.
But every human being,
maar ieder menselijk
wezen, has authority to reach in the realm of the spirit.
Heeft autoriteit om in de wereld van de geest te gaan.
And loose various things.
En verschillende dingen vrij te maken.
Every time we submit to Satan.
Iedere keer als we ons onderwerpen aan Satan.
Every time you submit to his will.
Iedere keer als we onderwerpen aan zijn wil.
You're bringing his will into the earth.
Breng je zijn wil in de aarde.
Every time we submit to God.
Iedere keer als we aan God onderwerpen.
We're bringing God's will into this earth.
Brengen we Gods wil in de aarde.
Every human being is a doorway.
Ieder menselijk wezen is een doorgang.
For spiritual things to come into this world.
Dat geestelijke dingen in de wereld komen.
Because God gave us all authority.
Want God gaf ons alle autoriteit.
But the Christian has the difference.
Maar de christen heeft het verschil.
That we can access the kingdom of God.
Wij kunnen binnengaan in de koninkrijk van God.
And the kingdom of God has more authority.
En de koninkrijk van God heeft meer autoriteit.
Than the kingdom of darkness.
Dan het koninkrijk van de duisternis.
But if we don't use our authority.
Maar als wij onze autoriteit niet gebruiken.
Then darkness will prevail.
Dan zal de duisternis overwinnen.
If we sit and look at those evil people.
Als wij maar zitten kijken naar die boze mensen.
Who manifest evil powers.
Die kwade krachten manifesteren.
And if we don't do anything.
En als wij niks doen,
they will win.
Zullen ze winnen.
Now this war,
nu deze oorlog,
is not on an equal level.
Is niet op een gelijk niveau.
It's not like one kingdom fighting the other.
En het is niet alsof één koninkrijk tegen het andere vecht.
And we're afraid who's going to win.
En we zijn bang wie gaat winnen.
That's not the issue here.
Daar gaat het hier niet om.
God's kingdom has already won.
Gods koninkrijk heeft al gewonnen.
Jesus far above all rule and authority.
Jezus is boven alle macht en autoriteit.
Light expels darkness.
Licht maakt duisternis bloot.
The only issue here,
waar het alleen hier om gaat,
is for us to use our authority.
Is voor ons om onze autoriteit
te
gebruiken.
That we can expel all darkness.
En dan kunnen we alle duisternis tentoonstellen.
Loosing the greater kingdom.
En een grote koninkrijk vrijzetten.
So witches and warlocks.
Zo, dus heksen en tovenaars.
They have power to bind and loose.
Zij hebben macht om te binden en te ontbinden.
They do it all the time.
Dat doen ze steeds.
They loose evil into this world.
Ze brengen zetten kwaad vrij in de wereld.
They bind up weak Christians.
Ze binden zwakke christenen.
They send out curses.
Ze zenden vloeken uit.
Because they have authority from God.
Want ze hebben autoriteit van God.
God gave every human being authority.
God heeft ieder mens autoriteit gegeven.
To decide what comes in this earth.
Om te beslissen hoe het in de aarde komt.
Now how we release things into this earth.
Nou, hoe zetten we dingen vrij in de aarde?
We've already given several ways.
Er zijn dus al een paar manieren gegeven.
For example, we talked about hope and faith.
We hebben gepraat over hoop en geloof.
Or lust conceiving evil.
Of lust wat kwaad ontvangt.
And our heart draws in good or bad.
En ons hart zuigt goede of kwaaie dingen binnen.
This morning we also talked.
Deze morgen hebben we ook geleerd.
About focusing all of our attention.
Om onze hele aandacht op Jezus te vestigen.
Detaching from the natural realm.
Afstand van de natuurlijke wereld.
And the same way that we have contact with the spiritual world.
En dezelfde manier waarop we contact hebben in de geestelijke wereld.
Is the same way that we can receive things from the spiritual world.
Is dezelfde wijze waarop wij kunnen ontvangen van de geestelijke wereld.
If a person's eye gets focused.
Als een persoon zijn ogen richt.
And all of their attention aimed.
En hele aandacht gericht.
They may become doorways for spiritual power.
Dan kunnen ze een doorgang worden voor geestelijke kracht.
For it is common for witches to do this.
Het is gewoonlijk bijvoorbeeld om heksen om dit te doen.
To use what they call a power object.
Om een krachtobject te gebruiken.
To take something small in their hands.
Neem iets kleins in hun hand.
And start meditating on it.
En ze beginnen erop te mediteren.
Until they forget all of the world.
Totdat ze alles om zich heen vergeten.
And start thinking on this little object.
En beginnen ze denken aan het object.
Focusing on it.
Ze richten zich erop.
And then they already have a plan in their heart.
En hebben ze al een plan in hun hart.
To place this heart in this object in another location.
Om dit object op een andere plaats te zetten.
For example, to place it in a church.
Bijvoorbeeld een plaats in de kerk.
Or to place it at a school.
Om het op een school te plaatsen.
For example, we dealt with one school recently.
We hebben onlangs hadden we met een school te maken.
Where these tiny pieces of clay.
Waar die kleine stukjes klei.
Were sent in front of a school.
Gestuurd werden voor een school.
That school was having all kinds of rebellion.
In die school had je alle rebellie.
And the students had been in chaos.
En de studenten was een chaos.
And we found these pieces of clay.
En we vonden die stukjes klei.
In the shape that witches present them in.
In de vorm waarin heksen ze voortbrengen.
Because witches will often take pieces of clay.
Want heksen nemen vaak stukjes klei.
Meditate on this clay.
Mediteren erop.
And use it as a power object.
En gebruiken het als een krachtobject.
To meditate and focus spiritual authority.
Om te mediteren en geestelijke kracht te focussen.
They become a doorway for spiritual substance.
Ze worden een doorgang voor geestelijke substantie.
To flow through their heart.
Om door hun hart te vloeien.
And into an object.
En in een object te komen.
Now this is an issue.
Nou dit is een voorbeeld.
That Christians need to settle.
Waar christenen mee rekening moeten houden.
That objects contain spiritual value.
Dat objecten kunnen geestelijke waarde hebben.
Please hear that.
Hoor hiernaar.
Not all of things are neutral.
Niet alle dingen zijn neutraal.
There is a correspondence between spiritual and natural things.
Er is een overeenkomst tussen geestelijke en natuurlijke dingen.
For example, the handkerchiefs of Peter and Paul.
Bijvoorbeeld de zakdoeken van Petrus en Paulus.
They were given to others to be healed.
Werden aan anderen gegeven om te genezen.
There are many scriptures in the Old Testament.
Er zijn vele schriften in het Oude Testament.
That talk about certain areas that are desecrated and others that are holy.
Er zijn bepaalde gebieden die onheilig zijn, andere gebieden die heilig zijn.
That things take on spiritual value.
Dat dingen geestelijke waarde kunnen aannemen.
And if they are in the presence of evil,
en als ze in de tegenwoordigheid van kwaadheid
they
zijn,
will take on that evil.
Nemen ze dat kwaad in zich.
For example, idols.
Bijvoorbeeld afgoden.
That are worshipped.
Die aanbeden
worden. As people meditate upon those idols,
als mensen mediteren op die afgodsbeelden,
they may draw spiritual substance.
Dan zuigen ze geestelijke substantie.
Because it's a point of focus.
Want het is een focuspunt.
And it's the heart of the person.
Het is het hart van de persoon.
Which is the doorway to the world of the spirit.
Die is de doorgang naar de wereld van de geest.
But it's drawing in spiritual substance.
Het zuigt geestelijke substantie.
That item can have power.
Dat afgodsbeeld kan kracht krijgen.
It can be placed in another location.
Het kan in een andere locatie geplaatst worden.
And have an influence on the environment.
En daar een invloed hebben op de omgeving.
Now we are told in 1 Timothy chapter 4.
In 1 Timotheus hoofdstuk 4.
That everything is sanctified.
Dat alles geheiligd is.
By the means of the word of God and prayer.
Door het woord van God en gebed.
And it's talking about things.
En het praat over dingen.
In particular foods.
Bijvoorbeeld in voedsel.
Food sacrificed to idols.
Voedsel geofferd aan afgoden.
That you and I can sanctify it.
U en ik kunnen het heiligen.
That is, we can make it holy.
Dus we kunnen het heilig maken.
By prayer and the word of God.
Door gebed en het woord van God.
We can say, Father, bless this.
De Vader zegen
in
dit.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
We can speak the word of God over it.
We spreken het woord van God erover.
We can say, no disease will come near us.
We zeggen nee tegen het kwaad.
And we can change the spiritual value.
En we kunnen de geestelijke waarde veranderen.
From darkness into light.
Van duisternis in licht.
Because the light is stronger than the darkness.
Licht is sterker dan.
But if we don't rise up to use our power,
maar als we niet opstaan en die kracht gebruiken,
that thing will remain dark.
Blijft dat donker.
The land itself has spiritual value.
Het land zelf heeft geestelijke waarde.
God tells his people,
God zegt zijn volk,
if they will humble themselves and pray,
als ze zichzelf vernederen in gebed,
and seek my face,
en mijn aangezicht zoeken,
I will heal their land.
Zal ik hun land genezen.
The land cries out.
Het land roept.
If there's been blood shed in land,
als er bloed gegoten is over land,
that land has value.
Heeft dat land waarde.
Now there is real spiritual value.
Dat is echt de geestelijke waarde.
Assigned to certain locations.
Met betrekking tot bepaalde locaties.
This morning we read about Elisha.
Deze morgen lazen over Elia.
He prayed for his servant's eyes to open up.
Hij bad voor de dienstknecht zijn ogen.
And on the mountains the chariots appeared.
En op de berg verschenen de wagens, de strijdwagens.
There are certain mountains that are spiritual high points.
Er zijn bepaalde bergen die geestelijk hoogtepunten zijn.
People on the evil side know that.
Mensen aan de kwade kant weten dat.
It's very common for rituals to happen on high points.
Het is heel gewoon dat rituelen plaatsvinden op hoge plaatsen gebieden.
Which is trying to take authority from that position.
Omdat ze autoriteit willen nemen van die positie.
Moses received the law from a high point.
Mozes ontving de wet van een hoog punt.
Jesus shall come down on Mount Zion.
Jezus komt neer op de berg Sion.
There is a reality to high points.
Er is een realiteit met hoge plaatsen.
And there's a reality that things have spiritual value.
En er is een realiteit dat dingen geestelijke waarde hebben.
Now, as we talk about being a doorway,
nou, als we zeggen dat we een doorgang zijn,
I want you to see some of this spiritual substance.
Wil ik dat u ziet dat wat van die geestelijke substantie
being deposited in things.
Worden neergezet, ingeplant in dingen.
Or in places.
Of in plaatsen.
This sanctuary becomes holy.
Dit heiligt, deze plaats is heilig.
The more we worship God here.
Hoe meer we God hier aanbidden.
But if there's a church problems.
Maar als er kerkproblemen zijn.
It can be felt in the atmosphere.
Kan het gevoeld worden in de atmosfeer.
People are spiritually sensitive.
Mensen zijn geestelijk gevoelig.
They can walk into a home.
Die kunnen een huis binnenwandelen.
And if the husband and wife are fighting.
En als de man en vrouw ruzie hebben.
They can feel it in the atmosphere.
Kunnen ze het voelen in de atmosfeer.
These are real.
Dit is echt.
Amen.
Amen.
as a doorway.
Als een doorgang.
We bring it in by hope and faith.
Brengen we het binnen door hoop en geloof.
Or by lust or any desire.
Of bij lust of de wat voor verlangen dan ook.
And also by focusing our attention.
En ook door onze aandacht te vestigen op.
Spiritual things come into the natural world.
Geestelijke dingen komen in de natuurlijke wereld.
Now I want to mention this.
Nu wil ik dit duidelijk maken.
Some people have so given themselves.
Sommige mensen hebben zichzelf zo gegeven.
To some desire.
Aan hun verlangen.
That they become what we call an open door.
En dan worden ze, zoals we noemen, een open deurweg.
They have so yielded themselves to a spiritual entity.
Ze hebben zich zo overgegeven aan een soort geestelijke identiteit.
That they're not just a doorway.
Dat ze niet alleen maar een doorgang zijn.
But an open doorway.
Maar ze zijn een open doorgang.
Meaning there's a free flowing.
Betekent dat er een vrije stroom is.
Of spiritual substance.
Van geestelijke substantie.
From one world into the other.
Van de ene wereld in de andere.
Now this is both good and bad.
Maar dit is goed en slecht.
For example, there are people in the homosexual world.
Bijvoorbeeld zijn mensen in de homoseksuele wereld.
Who have so given themselves to the homosexual lifestyle.
Die zich zo hebben overgegeven aan homoseksuele leefstijl.
That their entire being is in submission to it.
Dat hun hele wezen daaraan ondergeschikt is.
Everybody watching him? Until their body, soul and spirit.
Totdat hun geest, ziel en lichaam.
All become in submission to the homosexual lifestyle.
Helemaal onderworpen worden aan die homoseksuele leefstijl.
When a person's entire being comes in submission.
Als een persoon zijn hele wezen onderworpen wordt.
They may become an open doorway.
Dan worden ze een open deurgang.
Where that spirit flows through them.
Waar die geest doorstroomt.
And in an open stream starts influencing.
En er begint een open stroom te beïnvloeden.
Releasing that evil.
Dat kwaad vrijzettend.
Some people have agreement.
Sommige mensen hebben overeenstemming.
Throughout their entire being about good things.
Having an
agreement throughout their entire being about good things.
Die hebben een overeenstemming door hun hele wezen heen met betrekking tot goede dingen.
For example, when I pastored a church.
Bijvoorbeeld toen ik voorging in een kerk.
I was in a charismatic church.
Ik was in een charismatische kerk.
But it was 17 years ago.
Dat was 17 jaar geleden.
And my doctrinal belief was this.
En mijn leerstellig geloof was dit.
I believed in tongues.
Ik geloofde in tongen.
But I didn't think every Christian should have to speak in tongues.
Maar ik dacht dat niet iedere christen in tongen hoefde te spreken.
Now I don't believe that today.
Ik geloof dat niet vandaag.
I wish all people would speak in tongues.
Ik wilde wel dat allemaal in tongen spraken.
But back when I began pastoring 17 years ago.
Maar toen ik 17 jaar geleden begon met voorgaan.
It wasn't my doctrinal belief.
Was het niet mijn leerstellig geloof.
But my associate pastor.
Maar mijn assistent voorgaan.
He believed every Christian should have this gift.
Die geloofde dat iedere christen die gaven moest hebben.
We noticed two different fruits in our ministry.
Wij kenden twee verschillende vruchten in onze bediening.
People would come forward for prayer.
Mensen komen naar voren voor gebed.
And I'd lay hands on them.
En ik leg handen op ze.
And only about 1 in 10 would be released in this gift.
En 1 van de 10 wordt vrijgezet in die gaven.
But I noticed when my associate pastor prayed for people.
Maar ik ontdekte toen mijn assistent voorgaan voor mensen
everybody
bad.
Everybody he touched got it.
Iedereen die aanraakte kreeg het.
Made me mad.
En het maakte mij kwaad.
I'm the pastor.
Ik ben de voorganger.
He's my associate.
Dat is mijn assistent.
He's got the power.
Hij heeft de kracht.
Something's wrong.
Iets is verkeerd.
This went on for 2 years.
Dat ging 2 jaar zo.
Whenever I couldn't get anyone filled with the Spirit.
Als ik niet iemand vervuld kon krijgen.
I'd call him.
Riep ik hem.
Say, go get him.
Pak hem.
And they'd get him.
En ze pakten hem.
He had agreement throughout his being.
Hij was overeengestemd in zijn wezen.
He believed 100%.
Hij geloofde wel 100%.
That everyone should have this gift.
Dat iedereen die gaven moest hebben.
But now one day in my office.
Maar op een dag in mijn kantoor.
He sat there working on me.
Zat hij zo een beetje op mij te werken.
And he was trying to convince me of this.
En hij probeerde mij te overtuigen.
And a switch went on inside of me.
En er ging een knop in mij om.
And I said yes.
Ik zei ja.
I believed like he did.
Ik geloofde zoals hij deed.
That Sunday at church.
Die zondag in de dienst.
I had a call forward for salvation.
Liep ik mensen naar voren komen voor redding.
And then a call forward for people to be baptized in the Spirit.
En voor mensen die gedoopt worden in de geest.
And Brad was ready.
En Brad was er klaar ervoor.
But I told him, sit down.
Maar ik zei, zitten.
I'll do this.
Ik doe dit.
And everyone I touched got it.
En iedereen die ik aanraakte kreeg het.
Hallelujah.
Hallelujah.
When I changed my belief system,
toen ik mijn geloofssysteem
veranderde, it opened the doorway of the spirit,
opende het de deur van de geest,
for a free flowing to come,
voor een vrije stroom die kwam.
When we talk about an open door,
als we praten over een open deur,
we're talking about a person who has full agreement,
een persoon die helemaal overeenstemt met,
in their thoughts, emotions and beliefs,
in hun gedachten, emoties en geloof,
so they have become an open door.
Dan worden ze een open deur.
For some spiritual power to flow.
Voor geestelijke kracht om te stromen.
When we talk about good things,
als we praten over goede dingen,
we see the nature of God coming.
Zien we de natuur van God komen.
There are many different aspects of God's nature.
Er zijn verschillende aspecten van God's natuur.
And there are many,
natuur.
Many different leaders that you know.
En er zijn verschillende leiders die je kent.
Who can bring in different aspects of God's nature.
Die verschillende aspecten van God's natuur kunnen binnenbrengen.
Charles Finney was a powerful revivalist.
Charles Finney was een krachtig opwekkingsprediker.
When he used to minister,
als hij bediende,
it is written of his testimonies,
staat in zijn getuigenis,
that people would often scream in pain.
Mensen schreeuwden soms van pijn.
Because of the conviction of sin.
Vanwege de overtuiging van zonde.
Everywhere they went.
Overal waar ze gingen.
People would fall on their knees and cry.
Zien mensen op hun knieën en huilden.
Sometimes he'd come to a strange town.
Soms kwam hij bij een vreemde stad.
Where nobody knew him.
Waar niemand hem kende.
And people would fall on their knees.
En mensen vielen op hun knieën.
And just begin crying.
Begonnen te huilen.
He was an open door.
Hij was een open deur.
For one aspect of God's nature.
Voor één aspect van Gods natuur.
The conviction power of sin.
De overtuigingskracht van zonde.
Other people have different open doors.
Andere mensen hebben verschillende open deuren.
You can have a worship leader up here.
Je kunt hier een aanbiddingsleider hebben.
Who they are leading worship.
Wie leidt de aanbidding?
And all of a sudden the heavens open up.
En plotseling gaat de hemel open.
And it's like the presence of God comes.
En tegenwoordigheid van God komt.
And everyone bathes in God's love.
En iedereen baat zich in Gods liefde.
And it's powerful.
En het is krachtig.
I know one musician.
Ik ken één muzikant.
Who can play the drums.
Die kan op de drum spelen.
And every now and then.
En zo af en toe.
He just gets carried away with the drums.
Geeft het er helemaal aan over.
And he might be anointed one day.
En hij kan op een dag gezalfd zijn.
But on certain days.
Maar op sommige dagen.
The windows of heaven open up.
Gaan de vensters van de hemel open.
And everyone in the room gets spellbound.
En iedereen in de kamer zit zo.
And God starts talking to everyone.
En God begint iedereen te spreken.
One time when he was ministering,
op een keer toen hij aan het bedienen was,
he was just beating on the drums.
Hij sloeg op de drums.
For about 20 minutes.
Ongeveer 20 minuten.
After the service,
en na de dienst,
a sweet little old lady
kwam een lief oud dametje.
Came walking up to the front.
Kwam naar hem toe.
And she said, "Sonny, when you do that,"
ze zeggen, "mijn jongen, als je dat doet,
you just send me." You just send me.
You send me. Dan stuur je me weg. Dan laat je me opstijgen. Hè? You send me.
And then she walked away.
En dan liep ze weg.
Some people can open the door.
Sommige mensen kunnen de deur openmaken.
With a musical instrument.
Met een muziekinstrument.
There's a man named James Stewart.
Er is een man die heet James Stewart.
Who ministered earlier this century.
En die heeft eerder deze eeuw gediend.
All over Europe.
Over heel Europa.
One of his meetings was like this.
Een van zijn samenkomsten was zo.
There was about 4,000 people gathered.
Nou, ongeveer 4,000 mensen samen.
Most of them had driven automobiles.
De meeste waren met de auto's.
But it was some of the early automobiles.
Maar van die vroege auto's.
The presence of God settled in.
De tegenwoordigheid van God kwam binnen.
So powerfully on the service.
Zo krachtig in de dienst.
That a holy hush came over all 4,000.
Dat een heilige adem kwam over 4,000.
At the end of the service.
Aan het eind van de dienst.
Everyone left.
Ging iedereen weg.
And no one spoke to anyone.
En niemand sprak tegen iemand.
There was such a holy hush over the place.
Er was zo'n heilige adem over die plaats.
That every single person.
Dat ieder persoon.
Walked home.
Naar huis liep.
No one dared start their cars.
Niemand durfde zijn auto te starten.
Because they were afraid to break the hush.
Want ze waren bang. Ang om dat heilige te doorbreken.
And 4,000 people walked home.
En 4,000 mensen wandelden naar huis.
There were the windows of heaven were open.
Als de vensters van de hemel open zijn.
That often happened in James Stewart's meetings.
Dat gebeurde vaak in de samenkomsten van James Stewart.
In Toronto. We know of a place there.
We weten daarvan een plaats.
Where there's a spirit of joy coming.
Daar komt een geest van vreugde.
Now people have different feelings about that.
Nou, mensen hebben verschillende gevoelens erover.
But there's thousands of people going there.
Maar er gaan er duizenden heen.
And it seems there's an open window.
En het lijkt wel of het een open venster
and
is.
And God's revealing His joy.
En God openbaart zijn vreugde.
And it's an aspect of God's nature.
En het is een aspect van Gods natuur.
There are some leaders.
Er zijn sommige leiders.
Who can open the windows of heaven.
Die de vensters van hemel kunnen openen.
And a spirit of liberality comes in the room.
En de geest van vrijheid komt in de kamer.
And everybody wants to give everything they have.
En iedereen wil alles geven wat ze hebben.
There's other aspects of God's nature.
Er zijn andere aspecten van Gods natuur.
That can come into the room. You
where,
want that?
Where is that man? Are you that man?
Glory to God.
I need some fun also. Ik heb ook plezier nodig.
I have a friend.
Ik heb een vriend.
Who is that man?
Wie die man is.
We'll send him.
We zullen hem sturen.
Halleluja. There are other people.
Er zijn andere mensen.
Who can bring different aspects of God's nature.
Die verschillende aspecten van Gods natuur kunnen binnenbrengen.
Some can open heaven.
Sommigen kunnen de hemel openen.
Through the dance.
door dans.
And they can stand up in front of a group.
En ze kunnen voor een groep staan.
And everyone's attention gets fixated.
En iedereen's aandacht wordt gefixeerd.
They come into unity of heart and mind.
Ze komen in eenheid van hart
because
en gedachten.
Because the dance is so powerful.
Want de dans is zo krachtig.
That they are focused and fixated.
Dat ze erop gefocust zijn.
And heaven opens up.
En de hemel opent.
And when the dancer strikes a position.
En als de danser een positie inneemt.
It's like spiritual substance comes out of heaven.
En het lijkt alsof geestelijke substantie uit de hemel komt.
And inside of people.
In mensen.
It's a window from heaven.
Is een raam uit de hemel.
Amen.
Van de hemel.
There are many aspects of God's nature.
Er zijn vele aspecten van Gods natuur.
Catherine Kuhlman could release the healing nature of God.
Kon een geneesnatuur van God vrijzetten.
And after ministering for about 3 hours.
En nadat ze 3 uur in de bediening had gestaan.
The entire place would be captivated.
Wat de hele plaats als ware overwonnen, in beslag genomen.
And she moved gracefully.
En zij bewoog zich gracieus.
And she would say, God.
Ze zei God.
And everyone was watching.
En iedereen keek naar haar.
And right when she would say God.
En als ze zei God.
She would say that person's healed.
Zei ze die persoon is genezen.
That person's healed.
Die persoon is genezen.
That person.
Die persoon is genezen.
And miracles would happen.
En wonderen gebeurden er.
What we see happening,
wat wij zien gebeuren,
is dat leiders work in combination with the people,
werken samen met het volk, met de mensen.
That most of the open doors,
dat de meest open deuren,
are a function of the leaders and the people,
is het functioneren van leiders en het volk.
That the people fixate.
Dat het volk wordt gefixeerd.
They draw upon the gift.
Zij zuigen aan de gaven.
They are captivated by what's going on.
Ze worden gepakt met wat er bezig is.
And in that atmosphere.
En in die atmosfeer.
The window of heaven opens up.
Gaat het raam van de hemel open.
I was in one meeting.
Ik was in een samenkomst.
Where this man of God was teaching.
Waar die man van God onderwijs gaf.
He's elderly now.
Hij is nu ouder.
And he only speaks to small groups.
En hij spreekt alleen maar voor kleine groepen.
But once there were about 4,000 people in his church.
Maar eens waren er 4,000 mensen in zijn kerk.
But whenever he teaches on the end times.
Maar als hij onderwijs geeft over de eindtijd.
It seems like heaven opens up.
Dan lijkt het net of de hemel open gaat.
One time when I was in his meeting.
Op een keer was ik in zijn samenkomst.
It was like Jesus was standing in his glory.
Het was net of Jezus daar stond in zijn glorie.
My entire life was changing.
Mijn hele leven ging veranderen.
I felt so honored to be sitting under his ministry.
Ik voelde me zo geëerd om onder zijn bediening te zitten.
Feel things happening.
Je voelde dingen gebeuren.
Sometimes while I minister,
soms als ik bedien,
I know a spirit of revelation comes in the room.
Weet ik dat er een geest van openbaring in de zaal komt.
And the Holy Spirit starts talking to people.
En Heilige Geest begint te spreken tot mensen.
About things that I'm not even saying.
Over dingen die ik niet eens zeg.
But if I can teach long enough on the spiritual things,
maar als ik lang genoeg kan spreken over de geestelijke dingen,
it's like heaven starts to open.
Het lijkt net of de hemel dan open gaat.
And people sitting out there start getting answers.
En mensen die er zitten beginnen antwoorden te krijgen.
Even though I'm not talking about those issues,
al praat ik niet over die onderwerpen.
It's another aspect of God's nature.
Is een ander aspect van Gods natuur.
Evangelist can often open up the window of heaven.
Kan vaak de vensters van de hemel openen.
For the salvation power.
Voor de reddingskracht.
There are all kinds of different aspects.
Er zijn allerlei verschillende aspecten.
Of God's nature.
Van Gods natuur.
And they are a combination of the people and the leader.
En zijn de combinatie van het volk en de leider.
The longer we gather together.
Hoe langer we samen zijn.
The more likely it is that the window of heaven will open.
Hoe meer waarschijnlijk het is dat het venster van de hemel opengaat.
One more aspect of God's nature.
Eén nog een aspect van Gods natuur.
That I've recently seen.
Heb ik onlangs gezien.
Is the molding power of God.
Is het molding, het vormen. Kneden van God. De vormgeving van God, het kneden.
Give you an example of this.
Zal ik een voorbeeld geven.
My wife was in a group of Christians.
Mijn vrouw was in een groep christenen.
About 18 years ago.
18 jaar geleden.
When I first met her.
Toen ik haar voor het eerst ontmoette.
And there was a strong man who discipled everyone.
En er was een sterke man die iedereen discipelde.
And I was just dating her back then.
En ik had verkering met haar.
And I visited this group of Christians.
En ik bezocht die groep christenen.
I can remember walking into the room.
Ik herinner me dat ik die kamer binnenkwam.
And I could feel the presence of God there.
En ik voelde de tegenwoordigheid van God.
It was like it was reaching inside of our guts.
Het leek alsof het in mij inpakte.
I felt like my character was changing.
Ik voelde dat mijn karakter ging veranderen.
And I could look at everyone in the room.
En ik kon iedereen kijken in
and
de kamer.
I could see the same thing happening to them.
En ik zag dat hetzelfde bij hun gebeurde.
Now my wife found the Lord in that Bible study.
Mijn vrouw vond de Heer in die Bijbelstudie.
And that Bible study only lasted 1 year.
En die Bijbelstudie duurde maar een jaar.
But here we are 18 years later.
Maar hier zijn we 18 jaar later.
And almost every one of those people in that Bible study.
Bijna alle van die mensen daar van die Bijbelstudie.
Are serving God today in ministry.
Dienen God vandaag in de bediening.
But now I know another church.
Maar nu ken ik nog een andere gemeente.
It was about 17 years ago.
17 jaar geleden.
It was in a very small town.
Klein stadje.
An Assembly of God church.
Assembly of God gemeente.
And there was only about 20 people.
Er waren ongeveer 20 mensen.
The Spirit of God visited there.
De Geest van God bracht er
een bezoek. And the molding power of God hit.
En het kneden van God begon.
Now nothing wild happened.
Er gebeurde niks wilds.
It was just God was there.
Gewoon God was daar.
Characters changed.
Karakters.
It was like alignment of lives were happening.
Het was als leven in een recht spoor werden gebracht.
That church closed down.
Die kerk sloot.
Today, everyone in that church
vandaag, iedereen in die kerk
is in full-time ministry today.
Is in de voltijdse bediening.
18 years later.
18 jaar later.
There are certain atmospheres.
Er zijn bepaalde atmosferen.
Where the molding power of God comes.
Waar de kneedkracht van God komt.
And it feels like it's aligning people's lives.
En het lijkt alsof de levens van mensen in lijn brengt.
It's changing the course of history.
Het verandert de koers van de geschiedenis.
It's a different aspect of God's nature.
Het is een ander aspect van Gods natuur.
That we need in this hour.
En dat hebben we nodig in het uur.
Many times Christians
vaak christenen
limit themselves to only one experience of God.
Beperken zichzelf tot één ervaring met God.
And there are all kinds of different leaders.
En er zijn zoveel verschillende leiders
who can open different aspects of his nature.
Die verschillende aspecten van zijn natuur kunnen openen.
And we use the terminology open door.
En we gebruiken de terminologie een open deur zijn.
They have found some access in his nature.
Ze hebben een bepaalde toegang gevonden in zijn natuur.
Where they can bring it to the world.
En dat kunnen ze brengen in de wereld.
Amen.
Amen.
Let's stop for some questions.
Laten we, ja?
Yes.
Laten we stoppen. Misschien zijn er wat vragen. Moet ik een loopmicrofoon hebben? Als iemand een vraag heeft, ga even staan. Dan komt iemand met een microfoon naar u toe. Dan kunt u hem stellen. Duidelijke vraag. Wat is subject? Hè?
Yes, on these subjects.
Op dit, over deze onderwerpen tot nu toe. Dus niet over voor of na de grote verdrukking. Over dit... Not before of after the rapture.
Praise God. Brother over here.
Daar is een broeder.
Praise God.
Yes, I wanted to ask you, brother, after I've been listening to your tape about dualism.
Ik wil die vragen, broeder. Nadat ik u geluisterd heb over uw bandje met betrekking tot dualisme.
Ja? And hearing you today.
En ik hoor u vandaag.
Then the question arises.
Dat de vraag opkomt.
I think I understand it, but I still want to ask you to explain it.
Ik denk dat ik het begrijp, maar ik wil toch aan u vragen.
In sense of we being, what you explained about being spirit, body and soul.
Over dat aspect van geest en lichaam.
Is there a danger again to fall into dualism, like what you explained in the other teachings?
Is er weer een gevaar om te vallen in dualisme?
Yes. I'm planning on teaching on dualism tomorrow.
Ik wil morgen les geven over dualisme.
And the dangers of dualism.
En het gevaar van dualisme.
And you're not going to be here, so you need a tape.
En u gaat... Not
be here. He won't be here tomorrow.
Hij zal er morgen niet zijn.
So he needs a tape.
Dus je hebt een bandje nodig.
But whenever we teach on spiritual subjects...